Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Droomparken en TUI. Discover your smile.
BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
Ik doe niet meer.
Ik vind het heel merkwaardig dat dit gebeurt.
En natuurlijk stop je met een vervroegde sluitingstijd niet het coronavirus.
Gewoon je bek houden als je er zit.
Wilfred Gené.
Met alweer een aflevering van The Friday Move. Vandaag weer uit de Skylands. Dobbeltje bij Hilton Hotel, 25 september. De Vlaamse presentatrice Eve Jans heeft een boek geschreven. Ze is mijn co-host ergens onderweg. Een zeer openhartig boek. Daar gaat ze van alles over vertellen. Verder wetenschapsjournalist Diederik Jekel. Hij gaat het theater in. Hij gaat namelijk orde in de chaos scheppen. En dat is altijd fijn in een moeilijke tijd als deze. En u kunt nog... Nee, dat mag niet meer langskomen. Dat kan niet meer, of wel? Nee, dat... Nee. Nou ja, dat komt niet langs. Luister dan vooral naar de Friday Move. Ja. Ja, je merkt dat onze DJ een weekje weg geweest is. Die laat hem even goed uit zijn broek hangen gelijk. Die denkt, ja, vorige week was er een ander. Ik zal hem even overtreffen. Dat doet hij meteen goed. DJ Thomas Robson. Ja! Evie, leuk dat je er bent.
Ja, dank u dat ik hier mag zijn.
Je was al eerder een keer co-host. Kan je dat nog herinneren?
Ja, dat weet ik vaag nog. Ik denk dat 3 jaar geleden was of zo. Ja. 2,5 of zo.
Dat zoiets was het inderdaad. Ja, staat je er nog iets bij van die uitzending of niet?
Behalve dat ik die hier heel leuk vond en daarna nog heb geborreld. En ik
ja,
ben
dat klopt. Ja. Ze hebben je er uiteindelijk uit moeten vegen.
Nee, dat is niet waar.
Dat was jij toch? Ja.
Nee, dat was jij. Zeker dat ik dat niet was.
Nee, oh, was jij dat niet? Oh, dan was het iemand anders. Dat weet ik ook
dat
niet
was
meer.
Jij misschien.
Nee, want ik moet altijd door naar het volgende programma. Ik presenteer nog een tv-programma hierna. Nee, wat mij bijstond dat we een heel leuk gesprek hadden... tot ik even over de liefde bij jou begon. Ja? Die was toen net voorbij en toen raakte je wat geïrriteerd. Ah. Daar hoef ik nu niet meer bang voor te zijn... want je hebt de ware liefde gevonden inmiddels.
Ja, absoluut. Ja. Absoluut. De man van mijn leven.
Daarom.
Ja.
Dus dat thema hoeven we ook niet meer aan te snijden. Althans niet in de zin van dat het tot irritatie kan leiden, toch?
Nee. Absoluut niet. Maar ik heb dat... Het was blijkbaar was ik dan toch niet zo geïrriteerd... dat het mij is bijgebleven. Nee. Anders had ik hier niet teruggestaan. Dus nee,
want ik maak mensen nooit boos, maar ik merk toen even... dat er iets gebeurde bij je. Dat ik denk, hé, wat gebeurt daar?
Of misschien sprak ik je tegen, misschien is het dat.
Nou ja, ik merkte dat je toen niet over wilde praten. Maar ja, je was toen net in de scheiding en zo. En ik kon me dat ook wel voorstellen. Maar ja. Nu ben je super gelukkig als ik het allemaal zo lees.
Absoluut, ja. Ja, dat is fijn om te ontdekken. Dus mensen, het bestaat gelukkig zijn in de liefde.
Het gaat nog verder. Jij komt die man tegen. En dezelfde avond besluiten jullie dat jullie lovers voor de rest van je leven gaan zijn, toch?
Ja, dat klopt. Ja,
dat kan toch eigenlijk helemaal niet? Je keek elkaar in de ogen en het was klaar.
Ja, blijkbaar wel. Ja, dat is mooi, hè? Ja, je kan dat noemen wat je wil. Hè. Je kan dat het lot noemen, of je kan dat romantisch noemen... of je kan dat het toevallig noemen. Maar het is wel zo, een feit. We werden voorgesteld aan elkaar per mail. Dus eigenlijk gekoppeld. Zijn beste vriendin, die ik eigenlijk ook niet kende... die was ik tegengekomen op een feestje. Ze zegt, jij moet mijn beste vriend ontmoeten. Ik zeg, sure, why not? Ja. Ze mailt mij, ze mailt hem. Wij spreken af. En diezelfde avond was het oké. En nu zijn we... 2 jaar en een verloving later. En we hebben nooit omgekeken, we hebben nooit getwijfeld. Wij zijn er gewoon volle bak voor gegaan. En zo, heel gelukkig.
Ja, kijk even rond nu. Hè. Daar schieten mensen vol van. Hoor. Ja. Cor ook, dat zie ik ook. Zoals bij jou ook, Cor. Ik zie het daar. Ja, hij steekt zijn duim op.
Ja, maar ik vind het wel bijzonder. En ik durf dit ook te vertellen. Omdat ik zelf in die positie lang heb gezeten. Dat ik ontzettend onzeker was over de liefde. En dat ik ook heb gemerkt dat heel veel mensen mij van alles wijs maakten. Namelijk, je bent te oud om echt verliefd te worden. Of die ware liefde bestaat niet. Of houden van een relatie hebben. Dat is werken en zwoegen. En het loopt altijd mis. En toen dacht ik van, nu heb ik het meegemaakt. En sorry, het is bullshit. Echte liefde bestaat echt wel.
Het loopt soepel, het loopt op rolletjes. Het is makkelijk.
Het loopt vanzelf, ja.
Ja, zoals kinderen opvoeden eigenlijk ook helemaal niet zwaar is. Dat is gewoon ook een soort ontspanning, toch, heb je gezegd?
Absoluut. Ik, pas op, kinderen opvoeden is vermoeiend. Ja. Maar dat is niet hetzelfde als moeilijk. Chinees leren, dat is moeilijk.
Ja, dat is lastig,
kernfysica, ja. Dat is moeilijk. De breuken van mijn kinderen, dat vind ik Pittig. Moeilijk. Ja, dat vind ik moeilijk. Maar het opvoeden zelf... Dan vind ik dat soms ook wel een beetje... Misschien zijn er te veel boeken uitgebracht over opvoeden... waardoor mensen of ouders aan zichzelf beginnen te twijfelen.
Wat is de basisregel dan?
Houden van, heel veel liefde geven, geduld... en het vooral niet persoonlijk opvatten als je kind eens iets tegen jou zegt... waarvan je denkt, oh, wat zegt hij nu? Dus het niet... Okay. En pick your battles is ook een hele goeie.
Soms even laten lopen.
Tuurlijk. En alleen maar iets verbieden als je een reden hebt om te verbieden.
Zo, dit zijn wijze lessen.
Ja, he, heb jij kinderen?
Ja, ze zijn net allebei jaar geweest. 8 en 11 zijn ze nu.
Ah, die van mij zijn ook 10 bijna en 11. Dus het is dezelfde leeftijd.
Ja, en er gebeurt veel, ook met die iPhone. Want die heeft ze natuurlijk nu ook, die oudste enzovoort.
Die van mij niet. Nee. Pas vanaf hij 12 is. Of zelfs naar de middelbare school gaat.
Hoe ben je dat?
Ja, ik heb een programma gemaakt. In België is het al geweest.
Verkeerd hoor ik nu.
Help, mijn kind kijkt porno.
Ja, dat had ik begrepen. Daarom kom ik er ook op.
Ja. En veel ouders vergeten dat als ze hun kind een telefoon geven, dat ze vanaf dat moment 24/7 naar de zwaarste porno kunnen kijken wanneer ze dat willen. En ik heb toen dat programma gemaakt om te kijken of dat de seksualiteit bij jongeren beïnvloedt. Mm-hmm. En dat was wel...
Wat was de uitkomst dan?
Ja, heel
wat,
erg.
In welke vorm dan? Wat gebeurt er dan?
Dat jonge kerels, die dus jongeren 14, 15, die nog nooit seks hebben gehad, dat zij absoluut een heel overdreven beeld hebben van hoe vrouwen er zouden moeten uitzien, maar vooral gedragen in bed. En ook toen ik met jongeren was aan het praten, toen vroegen zij mij: maar hoe heb jij dat dan geleerd? Want jij had geen bewegend beeld. Ja. En ik moest even nadenken, hoe heb ik dat geleerd? Ik dacht, door te doen. Maar zij zien letterlijk porno als het voorbeeld. Ja. Zij zoeken stukjes op en dan gaan ze dat zo nadoen. Ja, en dan als het in het echt is, dan slaagt dat natuurlijk een beetje tegen. Hè?
Ik ga straks die iPhone weer innemen, denk ik. Ja, nee, dat is toch een beetje verontrustend al. Maar je moet wel heel dichtbij blijven, dat is wel wat je zegt. Hè?
Ja, tuurlijk, het verbieden is ook niet alles. Maar wat dat wel is, kinderen kijken veel sneller dan ouders vermoeden. En het is niet zoals in onze tijd, Wilfried, want bij ons was er niet constant porno. Dus wij moesten dan video's gaan huren en zo. En wij moesten daar tijd voor maken. Dus het is wel belangrijk
dat je... Oh, nee, heb ik niet. Nee, ga door. Ja, nee, ga door, ja.
Het is wel belangrijk dat je dat gesprek op tijd aangaat. Om misschien te zeggen van... porno is geen echte seks.
Oké, duidelijke taal. Je hebt een boek geschreven, hè? Daar gaan we het zeker uitgebreid over hebben.
Ja.
Ergens onderweg, zeer openhartig, mag je geruststellen. Maar je hebt het als eerste laten lezen aan een cynische man van in de 50. Waarom in godsnaam?
Meer zelfs, het was een Nederlander.
Ook nog, dan heb je ze allemaal gehad natuurlijk. Waarom? Wat was de keuze ervoor? Om op de niet meer aan te pakken.
Ja, omdat ik wou... ik wou zien wat voor een boek ik had geschreven natuurlijk. En ik wou zien als ik dat nu... Ik dacht dat cynische mannen van 50... dat niet mijn doelpubliek zou zijn. En het leuke was dat die man mij na 2 dagen belde en zei... ofwel ben ik plots een positieve vrouw geworden... ofwel heb jij een heel leuk universeel boek geschreven. Dus toen wist ik dat het goed zat.
Oké. Nou, dus dat is zeker een aanrader.
Zeker voor cynische mannen van plus 50.
Ja? Want er zijn er veel van, hè?
Ja, dat schijnt. Ja. En Nederland ook.
Ja, daar stroomt het van vol, ja. Nou, daar kunnen we het zeker straks nog even over hebben. Maar zometeen eerst Diederik Jekel na de onderbreking. Maar dan ben ik toch even benieuwd, Evie. Zijn er dan geen cynische mannen van in de 50 in België te vinden?
Jawel. Want het is een Nederlandse Antwerpenaar. Hij woont in België.
Oh, oké. Het is wel een beetje Belgisch op die manier gegaan.
Ja.
Is het geslaagd, het boek? Ben je tevreden? Of zeg je...
Het is grappig, want het is net uit. En ik begin nu pas te beseffen dat mensen het boek ook echt lezen. En dat is wel heel spannend. Omdat een boek is anders dan een televisieprogramma of een optreden. Het boek, dat breng je dan uit en dan... Dan ligt dat daar en dan gaat dat zijn eigen leven leiden.
Maar je hebt getwijfeld, hè? Want in het verleden had je ook al een paar keer het idee opgevat om het te gaan doen.
Ja, ik heb altijd geschreven. Hè? Ik hou heel veel dagboeken bij. Ik schrijf heel graag stukjes. Ik heb ook columns geschreven en de vraag is mij vaak gesteld van: wil je een boek schrijven? En dan was dat meditatie of scheiding of mijn columns bundelen. En ik was vaak dichtbij, maar op het einde zei ik altijd nee, toch niet, omdat het niet 100% juist voelde.
Okay.
En dit boek is anders gestart. Dit boek is gewoon vanuit mezelf gestart. Oké, ik weet wat en hoe en dat ga ik nu doen. Omdat dat kan, omdat ik daar zin in heb.
En tijd,
ja, het was wel tijdens corona.
Ja. Dat scheelt dan ook, toch? Of niet? Dat je even de tijd kan nemen.
Ja, maar ik ben wel een vrij gestructureerde vrouw als het daarop aankomt. Dus mijn verloven zegt ook, jij bent echt een regelmatige werkster. Dus ik maakte daar wel echt tijd voor. Dus ik schrijf ook wel sowieso, denk ik, een uur per dag. Ook al breng ik geen boek uit. Dus ik hou van rustig aan dingen te werken.
Je bent ook verliefd nog steeds op Nederland, heb je gezegd. Je bent bij Belgische, maar die verliefdheid gaat gaat niet over. Ken je Diederik Jekel?
Ja, heb ik jou eens niet één keer ontmoet? Hier ook?
Volgens mij wel in de buurt, ja.
Ja?
Van een van de tijdschrift of zo misschien?
Dat kan.
Ik weet niet meer precies. Maar volgens mij staat me ook zoiets van bij,
ja. Ja,
het was... Diederik, voor de duidelijkheid. Oh ja, je weet het niet meer, of wel?
Nee, maar.
Nee. Diederik, jij klinkt een beetje nasaal, maar je hebt je laten testen. Ik heb me laten testen.
Ik ben
geen zorgen te maken.
Jullie hoeven niet zorgen te maken. Ik ben ook braaf thuis geweest. Ik heb niemand gezien toen ik wachtte op de uitslag. Het is allemaal negatief.
En die testen die kloppen ook allemaal, die testen die we in Nederland hebben. Heb je het idee dat daar 100% zekerheid in zit, of niet?
Er is nooit 100% zekerheid, waar dan ook in het leven, helaas.
Voilà,
maar de tests zijn het beste wat we hebben, sowieso. En ze zijn vrij goed. Weet je, ja, ik kan niet hier zitten en zeggen dat tests 100% werken.
Maar jij bent een gids in deze tijd, Diederik, voor ons. Bij Boulevard sta je daar om die mensen die vragen te beantwoorden enzovoort. Dus als jij het niet meer weet, wordt het lastig natuurlijk al. Maar voelt het ook als een druk inmiddels? Dat je toch ook een beetje zo'n coronapauze bent geworden?
Dat voelt zeker als een druk, maar ik weet niet of de interpretatie, als jij het al niet meer weet, aansluit op wat ik net zei.
Als je bij Boulevard daar toch een beetje de vraagbaak bent.
Nee, dat snap ik. Maar ik bedoel, het enige wat ik zeg is, als jij zegt van goh, als jij 100% garantie wil voor wat dan ook, dan gaat dat niet lukken. Je PCR-testen zijn hartstikke goed. Maar er zijn vals negatieve en vals positieve. Dat kan gebeuren inderdaad. Daarom is het dus niet een silver bullet. En probeer ik nog steeds afstand te houden van iedereen. Was ik mijn handen uit ten treuren? Heb ik mondmaskers op als ik de supermarkt inga en dat soort dingen. Dus we moeten het niet zien als op het moment dat je 1,50 meter afstand houdt, dan ben je veilig en blijf je leven. Nee. En als het 1,48 meter is, dan gebeuren er verschrikkelijke dingen. Zo werkt het niet.
En deze spatschermen die we ertussen hebben, werkt dat nou, dat plexiglas? Of is dat meer voor de vorm, denk jij?
Ook dat is weer een klein iets wat zou kunnen helpen. Kijk, op het moment dat ik ineens toch corona zou hebben en besmettelijk heel hard ga niezen en ik flats een grote druppel er tegenaan, dan kan die in ieder geval niet in jouw gezicht terechtkomen. Dus dat helpt.
Ik vind ook voor mezelf, bijvoorbeeld het mondmasker. In België moeten wij de hele tijd het mondmasker eigenlijk dragen. En die schermen ook. Het is niet zozeer dat ik denk van, oh, nu ben ik beschermd. Maar het herinnert mij er wel telkens aan dat ik voorzichtig moet blijven. En zo'n mondmasker in de buurt hebben, je hebt het altijd bij. Eigenlijk denk je heel de tijd van, oké, voorzichtig zijn. Oké, voorzichtig zijn. Hetzelfde met dit scherm. Het zou kunnen dat het zou hier ook niet moeten staan en dan zouden wij misschien afstand houden. Maar ik vind het een geruststelling. En als je gerust bent, dan ga je sowieso beter functioneren.
Nou ja, het zou inderdaad een sociaal signaal kunnen zijn, die mondmaskers. Maar sowieso is het belangrijk dat we met z'n allen het meer moeten gaan zien als er is geen silver bullet. Er is niet één iets wat ons gaat redden. Het is een beetje vergelijkbaar met verlichting op je fiets. Je kan prima doodgereden worden als je licht op je fiets hebt. En je kan prima overleven als je geen licht op je fiets hebt. Het is meer de combinatie dat automobilisten om je heen niet dronken zijn. Iedereen zich aan de verkeersregels houdt. Dat de straatverlichting schoongemaakt is. Dat er goede borden zijn. Dat je goede kleding aan hebt. Die combinatie zorgt ervoor dat we dit virus onder controle kunnen krijgen. En als 90% van de mensen zich 90% van de tijd aan de maatregelen houdt, joh, dan zijn we gewoon safe. Ja. Dat is geen enkel probleem. We moeten dat alleen wel gaan doen met elkaar.
Hoe zou je jezelf willen schrijven? Wetenschapsjournalist lees ik overal. Maar je doet meer. Je bent meer natuurlijk inmiddels, toch?
Er zit bijna altijd wel een wetenschappelijke component in. Omdat ik dat gewoon het allerleukste vind. En ik vertel daar gewoon heel graag over. En ik leg graag dingen uit.
Waar komt dat vandaan, dat je graag dingen uitlegt?
Nou, ik denk dat het van binnen ook wel is dat ik als kind best wel veel bang was voor van alles en nog wat. En toen ik op een gegeven moment erachter kwam dat als je beter doorhebt wat hetgene is waar je bang voor moet zijn van een onderwerp, dan wordt het niet meer een soort groot eng monster onder je bed. Maar dan is het gewoon dat ene kleine dingetje waar we voorzichtig moeten zijn.
Ja.
En dan trek je het van een paniekerige emotie weg naar meer een gesprek over een risicoanalyse. Van dit stukje van kernenergie is stom. Deze E-nummers, daar moet je een beetje voorzichtig mee zijn. Dit zou je net zo moeten doen. En ja, ik denk dat dat heel veel ontspanning en relaxedheid oplevert.
Dus je maakt van een olifant een mug eigenlijk. Dat is wat je doet.
Ja, ik vertel welk onderdeel van de olifant akelig is. Dus ik wijs heel specifiek op die ene tand van die olifant die je pijn kan doen.
Ja.
Of die poot die op je kan staan. Maar de buik is hartstikke gezellig. En dat staartje is super schattig. En die slurf, daar kan je allerlei positieve dingen mee doen. Dus ik wil meer dus aan te geven van, goh, waar moet je bang voor zijn?
Oké, je staat steeds ja te knikken. Je leeft er helemaal niet mee.
Ja, ik ga er helemaal niet mee. Ook omdat ik het meteen ook weer, omdat we het er net toch hadden over het leven en de zekerheden. Ik kan het ook naar mezelf, als ik over iets bang ben, ik ben iemand die heel snel dingen vraagt. Dus als ik iets niet snap en dat geeft mij paniek, dan vraag ik tot ik het begrijp wat er gaande is. En ik denk dat mensen dat misschien soms te weinig doen. En zij horen dan een stukje van het verhaal. Ze gaan er dan zelf van alles bij verzinnen. Zij worden bang en in paniek gaan mensen mensen dingen doen of zeggen, vaak ontkennen. Doen of het niet bestaat. Mm-hmm. Of alles wat ze daarover horen of lezen tegenwerken. Van zie je, het bestaat niet of het werkt niet. Dus ik ben zelf, ik herken het omdat jij zegt van voor jezelf stukjes ontleden tot je het snapt, want dan zie je pas het probleem of dat het probleem maar heel klein is.
Zeker, en ik denk wel dat we op dit moment een beetje in een sfeer leven. Iedereen is bang, iedereen is er klaar mee met de corona. Iedereen vindt het gewoon een irritant virus, willen gewoon weer normaal doorgaan. En wat je ziet als mensen bang zijn, dat ze ook heel erg hard en onaardig worden. Dus de ik doe niet meer mee hashtag en zo. Ja. Wat die influencers over zich heen hebben gekregen, en denk jongens, de vragen die namelijk in die post staan, zijn precies de onderwerpen waar we het over moeten hebben. Als mensen twijfelen over een PCR-test, zoals jij ook een beetje aangaf, of door de regels door liet schemeren, nou, dan moeten we het daar vooral over hebben. Hmm. En het laatste wat je op social media moet doen is, oh, jij dom influencertje, enzovoort.
Ja, maar het laatste wat je moet doen is zeggen, ik doe niet meer mee. Free the people, vind ik ook wel.
Want dat was niet ideaal. Dat die keutel hebben ze allemaal ingetrokken en terecht.
Maar de gedachte erachter, die snapte je wel, waar het vandaan kwam. Die onrust, die angst, ook het gebrek aan mogelijkheden.
Dat, en het is, ik bedoel, ze zijn bang. En het is begonnen vanuit redelijke vragen. En omdat er te lang, denk ik, een beetje vervelend iemand allerlei slechte informatie aan ze gegeven heeft, zitten ze op een gegeven moment in een soort bubbel van, er zijn allemaal nare dingen aan de hand. En ik denk dat het grootste gedeelte, maar dat is een gevoel aan mij, kant. Het grootste gedeelte van de dingen die misgaan in de wereld is eigenlijk meer gewoon ontzettende dommigheid en pech dan dat het echt één grote evil conspiracy is. Mm.
Maar is dat ook het idee wat je gaat uitvoeren in het theater dan? Om dat gevoel een beetje neer te zetten?
Ja, ik denk dat we met z'n allen nu best wel een gevoel van angst en narigheid hebben, omdat we heel erg graag duidelijke binaire regels willen hebben. Als dit gebeurt, dan gebeurt er dat. Als we ons hier aan houden, dan leven we of dan sterven
maar
we.
Maar het is een virus, dat gaat toch niet?
Nee, maar het is in veel meer dingen in het leven dat we dat willen. En dat gaat inderdaad niet. Dus ik denk dat we veel meer terug moeten naar 50 Shades of Grey. Dat we daarin gelukkig worden. Zo wilde ik mijn theatertour ook noemen, maar ja, iets met copyright.
Oh jee, dat lukt
niet. Ook allemaal vrouwen die helemaal andere gedachten hadden. Maar de basis moet gewoon zijn dat geluk zit hem in een grijs tint en niet in zwart-wit. En ik denk dat we dat met een beetje humor en een beetje lachen en uitleg van wat er allemaal gebeurd is de afgelopen maanden, dat een hele leuke show
blijft. Maar waarom in theater? We kunnen bijna niet naar theater. Er kunnen niet veel mensen in. Op tv kun je toch veel beter uitdragen. Die beter tv nog meer tv-programma's gaan maken dan?
Ja, maar ik merk dat theater toch ook wel, dat je elkaar kan zien. Dat het ook gewoon een fijn iets is om te doen. Ik bedoel, ik heb liever dat ik 100 mensen weer eens even een leuke avond kan geven, dan dat we de hele tijd weer zeppend langs het volgende coronadrama of wereldoorlog of god mag weten wat. Dus het is gewoon een avond van hoop en relaxedheid. En ondertussen leg ik uit wat er allemaal gebeurd is de afgelopen
jaar. Orde in de chaos, waar moeten we naartoe, wanneer, hoe en wat?
Het begint in Spijkenisse, 2 oktober, en er zijn allerlei plekken, maar als je naar dirkjekel.nl gaat, dan staat daar een linkje en dan gebeurt er allemaal.
Zo simpel, zo makkelijk. Maar het kan zo logisch zijn in het leven.
Soms is
het is zo
fantastisch.
Ja, en dat is voor het eerst dat je zo theater in gaat?
Ik heb wel eens een keertje op het podium gestaan, maar dit is wel echt voor het eerst een tour.
Oh, succes dan.
Dankjewel.
Heel veel succes iedereen.
Nou, ik hoop dat je langskomen. Je is wel uitgenodigd.
Kom je in de buurt van Amersfoort een keer? Of?
Anders regelen we dat, sowieso.
Een taxi.
Ja, nou, ik kan ook zelf rijden. Ik drink niet meer namelijk. Dus ik heb geen enkele zorgen.
Dat is het nadeel, hè, van niet te drinken.
Dat is dodelijk saai. Ja. Diederik, succes.
Maar je kan wel naar mijn voorstelling komen dan. Dat is dan leuk.
Dat is waar. Oké, okay. Diederik.
Dankjewel.
BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
Is dit nou de dijk die de tweede golf gaat breken?
Ja, dat is een goede vraag. Een tweede lockdown heeft echt rampzalige effecten voor de samenleving.
Een soort Don Roosje arrangement.
Wilfred Gené.
Frank de Boer is zojuist gepresenteerd als de nieuwe bondscoach van Oranje. Robert Maaskant gaat hem zo meteen tot singles afslaan. Oh nee, dat staat er niet. Robert, die gaat er iets over zeggen. Yes, go. Vanuit de Skylounge, Doubletree bij Hilton Hotel hier in Amsterdam. Ik zou willen zeggen, je kan langskomen. Maar ja, helaas, corona, dat mag allemaal niet. Het is niet mogelijk. Mensen hebben zich hiervoor geselecteerd. Strenge procedure. Niet boven de 70, sorry, niet boven de 90. Dan kom je er niet meer in. En dan heb je gewoon een plaats hier in deze studio. Ik heb bedrogen en ik ben bedrogen, Evie Hansen. Ja, dat zijn teksten, hè?
Kan jij dat zeggen, die zin?
Nou, als ik dat zou gaan zeggen, zou ik het op alle sites terugvinden. Dus dat ga ik niet zeggen. Nee, ik kan dat niet zeggen dan.
Nooit in je hele leven heb je nooit eens een vriendinnetje bedrogen?
Zoals ik al zeg, Evi Jansen heeft geschreven... ik heb me drogen en ik ben me drogen. Nee, maar waarom heb je dat zo expliciet erin gezet?
Oh, maar het staat er niet expliciet in.
Je hebt het in een interview bij je verteld... na aanleiding van het boek wat je gaf.
Ja, omdat elke journalist denkt dat ze origineel zijn... als ze vragen, oh, Evi, heb jij bedrogen en ben jij bedrogen?
Maar het wordt gelijk als een kop gebruikt ook, hè, in interviews daardoor.
Ja,
dat is
ja.
Wat ik bedoel, ook als je dat zelf nu gaat zeggen... Ja. Dan kom je het overal tegen, dus wat schiet je ermee op? Dat vroeg ik me af.
Wel, ik schrijf een boek over het leven. Als je de pretentie hebt om een boek te schrijven over het leven... en je verwijst daarbij naar je eigen leven... Ja, dan moet je wel gewoon eerlijk zijn. Daarbij komt dat bedriegen en bedrogen worden... dat niet iets uitzonderlijk is. Hè?
Nee, dat is in de mens. Dat hoort er een beetje bij. Maar eigenlijk kan je dat dus inderdaad pas zeggen als je een boek schrijft. Dus ik moet een boek schrijven om iets over te kunnen zeggen. Dan heb je namelijk de keuze gemaakt om daar openhartig over te zijn.
Ja, dat is waar.
Ik bedoel, tot die tijd kun je voor jezelf voorhouden dat het niet zo is. Robert Maaskant, ken je Robert Maaskant eigenlijk of niet?
Ja, al jaren. Nee, dat is niet waar.
In een ongelukkige tijd.
Ja.
Nee, ik ken hem niet. Nee.
Nee, maar Robert, de laatste keer dat je hier was, had je ambities? Je wilde iets nieuws, je wilde de journalistiek in, je wilde presenteren.
Ik ben altijd bezig en ik ben energiek. Hè, dus nee, dat klopt. En dat is nog steeds wel aan de orde. Ik vind het nog steeds heel erg leuk, ook vooral om radio te maken. Maar ondertussen heb ik weer een andere afslag genomen richting het sociaal-maatschappelijke. En dat moet zeggen dat ik daar ook wel erg achter sta. Dat ik het heel erg leuk vind.
Maar heb je het dan over het European Football Development Network of niet?
Daar heb ik het over inderdaad. Ja, heel goed.
Want dat houdt dat precies in voor de mensen die dat niet nog helemaal mee hebben gekregen?
Nee, ik kende het ook niet als ik heel eerlijk ben.
Ik ook niet.
Wat wij doen is, wij zijn onder andere de achter de campagne More Than Football.
Ja.
Wij staan voor al het sociaal-maatschappelijke wat door voetbalclubs gedaan wordt. Dus, en dat is een Europees netwerk van meer dan 100 clubs, bonden en competities.
Ja.
En Say No to Racism bijvoorbeeld, zo'n traject. Maar ook kleinere dingen in de maatschappij.
Die maar zijn het de dingen die voor de bühne worden gedaan... of zijn ze ook oprecht en intensief?
Nee. Dit wordt ook stevig gesubsidieerd door de EU. Dit zijn allemaal programma's die door de gemeentes...
Maar dan zeg ik, is het voor de bühne?
Nee, dit wordt door de gemeentes aangevraagd. Dat zijn echte probleemgebieden. En ja, voetbal is nou eenmaal wel vaak een verbindende factor in een stad.
Ja.
En heel veel clubs die doen daar ook heel veel mee. Ja. En kunnen daar ook heel veel mee. En ik inderdaad ook Belgische clubs die bij ons aangesloten zijn. En,
dat weet Evi dan weer, want die zegt ja.
Ja.
Nee, ik weet dat er, omdat mijn jongens die voetballen... dus wij spelen elke zaterdag, sta ik dan om 8:30
ergens. Het mooiste wat
veldje.
Er is, toch, in je leven?
Absoluut. Nee, dat is heel tof.
Ik vind het mooiste, van daar kijk ik de hele week naar uit.
Morgenochtend.
Die zaterdagochtend.
Die zaterdagochtend, die vind ik heilig.
Ja. Maar dus dan weet ik dat er ook verschillende hele toffe voetbalploegen zijn... die zich bijvoorbeeld specifiek richten op jongeren... die normaal geen geld hebben om een hobby te doen.
Ja.
Geen geld hebben om te voetballen. Of in een iets moeilijker milieu zitten. En zij zien erop toe dat eerst de huistaak gemaakt is... en dan mogen ze komen trainen, bijvoorbeeld.
De street leagues die we organiseren van jongens... die inderdaad niet bij voetbalclubs aangesloten zijn... maar het wel heerlijk vinden om te voetballen. Werkgelegenheid is een topic. Ik heb bijvoorbeeld vanochtend lang gezeten over duurzaamheid... voor nieuwe stadions. Dat is natuurlijk een wat groter onderwerp.
Ja.
Maar er komt in de komende...
Het is een beetje saai, hè, wat je nu aan het vertellen bent.
Ja,
maar ga door.
Heel traject. Nou, dus, ja, saai, weet ik niet.
Ja,
volgens mij ben jij ook
wel
een wereldverbeteraar, toch?
Ja, dat schijn ik zo nu aan te zijn. Maar dan op een ander moment ben je weer een NSB'er, dus moet je oppassen als je mensen probeert te helpen. Ja. Dus in dat opzicht weet ik het niet helemaal.
Van je, dus.
Nee, daar staat BNR staat daar.
Dat is een andere afkorting.
Nee, natuurlijk is het hartstikke belangrijk. Dat snap ik ook wel. Maar omdat ik nog even terugkom, je had die ambitie zo vlammend en heilig toen je hier zat.
Ja, nou, dat vind ik leuk. Je moet ook natuurlijk wel bepaalde kansen krijgen. Hè. En, de mediawereld is niet een hele open wereld. Dat besefte ik me toen nog niet. En je moet ook de kwaliteit hebben om dit soort dingen te kunnen. Ik bedoel, ik ben jarenlang voetbaltrainer geweest en manager geweest. En ik heb een prachtig uitzendbureau.
Ja.
Maar dat wil niet zeggen dat je zomaar in één keer radioprogramma's kan presenteren. Ik ben ook bereid...
Dat kan iedereen, man. Je gaat zitten, je pakt die plopkap
in
je...
Ja, als je jou ziet zitten, zou je denken van wel.
Gaat nergens over.
Het blijkt toch echt een vak te zijn.
Ja.
Maar ik vind het wel mooi, hoor. Ik vind het ook wel heel belangrijk dat je droomt en dat je plannen maakt. En dan kan dat best zijn dat je een beetje van richting verandert.
Ja.
Maar dan heb je tenminste wel een doel en iets voor ogen.
Nou, dat vind ik ook.
Hij is ergens onderweg, wat dat betreft.
Voilà.
Ja. Ik vind het ook mooi. Je vertelde net over een zeiltocht die je gemaakt hebt. Het is een beetje als zeilen.
Ja, absoluut.
Soms komt de wind van een andere kant en dan ga je daar weer eens naartoe. Nou, dat is mooi.
Ik had vanochtend nog een lezing, dat ging over omdenken. En er zijn dan speciale fietstochten in Groningen... waar je alleen met de wind mee kan fietsen.
Ah ja, dat is ook mooi.
Ja, dus dan ga je ergens naartoe, dan word je afgezet... en dan met je fiets en dan fiets je mee... en dan word je met bussen opgehaald om weer teruggebracht te worden. Dan fiets je alleen met de wind mee. Gewoon om het gevoel te hebben hoe lekker dat kan zijn... om met de wind mee te fietsen.
Dat is ook wel heel lekker.
Ja, heerlijk is dat. Daarvoor ben je niet gekomen.
Nee.
Frank de Boer,
ja.
Wat vind je van deze keuze? Dat is onze bondscoach, is dat?
Ja, dat weet ik. Dat weet ik. Dat zoveel ben ik wel. Thuis zijn ze grote voetbalfans, dus ik heb mij voorbereid.
Ja.
Nou, ik vind Frank de Boer een niet onlogische keuze. Waarbij
ook geen pittig antwoord, Robert.
Nou, laat maar even mijn gang gaan. Dan word je misschien gelukkig
spannend worden natuurlijk. Anders gaat het nergens.
Ik ben het, op het moment dat je kijkt naar de kandidaten die er zijn, dan had ik zelf bijvoorbeeld Giovanni van Bronckhorst heel interessant.
Maar die zit voor 10 miljoen in China. Ja, hoe moet je dat betalen? Dat kan helemaal niet, man.
Dus houdt het in dat je dan bij een hele logische kandidaat terecht komt.
De enige die beschikbaar is.
Nee, dat is niet waar. Nou. Er zijn heel veel trainers beschikbaar.
Noem maar nog eens. Oh, je had het zelf ook gewild.
Nou, Louis van Gaal was beschikbaar. Henk de Kater
was
beschikbaar.
Nee, Louis, dat is
de hele
niet,
discussie niet, die je daarover kan hebben. Maar op het moment dat je iemand kan krijgen, als je even niet de naam Frank de Boer, die dan de afgelopen tijd niet zo succesvol is geweest bij buitenlandse clubs.
In een statement dit, hè?
Nou, ja, bij Atalanta heeft hij bijvoorbeeld nog wel wat prijzen gewonnen.
Atlanta, ja.
Ik ben niet van de Frank de Boer fanclub overigens. Hè, maar ik vind wel dat op het moment dat je een trainer aanstelt die meer dan 100 interlands heeft gespeeld, die bij 5 eindtoernooien is geweest, die al assistent is geweest met een WK-finale tot gevolg. Dus het hele proces bij zo'n KNVB kent. Vind ik dat een vrij logische keuze. Dat
is hij in de communicatie beter geworden? We hebben een momentje, daar kwam je toevallig zelf ook mee, toen hij nog speler was. En hierin legt Frank even uit, nou ja, ik volg hem niet helemaal, maar we proberen het gewoon even.
We hebben 2 keer slecht gespeeld en 1 keer goed. En van de 2 wedstrijden slecht gespeeld hebben we 2 keer gewonnen. Ik win liever slecht dan winnen te verliezen.
Oké.
Ja.
Ja. Maar die had net een wedstrijd gespeeld.
Dat is waar. Je moet
gewoon dan goed kunnen voetballen en goed kunnen trainen.
Nee, ja, dat is waar inderdaad. Maar het lastige is, er zitten zeer mondige spelers in het Nederlands elftal. Virgil van Dijk, Depay, Wijnaldum, jongens die op een heel hoog niveau spelen.
Ja.
Hoe gaat hij dat aanpakken?
Nou, ik denk juist dat het een ideale klus voor Frank de Boer is. Die de status heeft van international. Ze weten ook dat hij in de absolute top heeft gespeeld. Dus dat respect heeft hij automatisch. En ik vind ook, dat is misschien de enige kanttekening die je bij kan plaatsen, dat Frank niet de meest empathische trainer is.
Dat hoor je vaker, hè?
En aan de andere kant, dit is wel, ik vind Frank de Boer voor Nederland vind ik hem een toptrainer. Hè? Dat heeft hij bij Ajax denk ik ook bewezen.
Ja.
In het buitenland heeft hij denk ik zich niet genoeg ingeleefd in de culturen die daar heersen, hoe die kan overleven. Nou, dat is ook gebleken, daar is hij ontslagen.
Ja, Crystal Palace,
maar juist nu, voor het Nederlands elftal nu, is het de perfecte man. Hij hoeft niet iedere dag het veld op.
Hij wordt beter, hoor ik. Hij wordt steeds beter gedurende het gesprek. Hij is de perfecte man.
Het gaat erover of het is een logische keus voor een Nederlandse bondscoach. En we weten allemaal, er komt altijd kritiek.
Ja, commissie Mijnals. We hebben een commissie Mijnals. Dat is een commissie die zich inzet voor meer, voor de stimulatie van mensen met een migratieachtergrond, die dan ook functies krijgen in de leiding.
Ja.
Die is boos. Daar zit Umberto Tan in en Ruud Gullit en Edgar Davids. Die zegt, ja, maar wacht eens even. Er had tenminste met een donkere trainer gesproken moeten worden.
Ja.
Wat vind je daarvan?
Nou, ik ben helemaal voor inclusiviteit. Ik vind inderdaad dat je een samenleving moet creëren waarin je iedereen daarin een kans geeft en dat iedereen ook inderdaad op een juiste manier gewaardeerd wordt. Alleen, dan moeten er ook wel de juiste kandidaten zijn.
Henk de Katen.
Ja, nou, ik ken Henk heel erg goed. Ik vind Henk ook een hele goede trainer.
Ja.
Maar Henk is al wel 10 jaar lang in het buitenland in de zandbak. Dat is een goede keus geweest voor hem, financieel.
Heeft veel geld opgeleverd.
Ja, financieel een topkeus geweest.
Een jacht op Ibiza
maar
heeft hij.
Je kan niet zeggen dat hij op dit moment al de laatste decennia in het topvoetbal in Europa is
maar
geweest.
Maar dat is dan minder dan een trainer die 3 keer ontslagen is in korte tijd.
Ja, dat denk ik wel. Ik vind dat je met een iets jongere trainer.
En het feit dat je het gesprek niet met hem aangaat, waar de commissie Mijnals boos over is, dan zeg je, ga dan tenminste met hem praten. Dat je hem niet neemt, maar praat dan met hem.
Ja, nee, goed, die selectiecriteria is gemaakt. Henk heeft natuurlijk ook wel een geschiedenis bij de KNVB gehad. Hè, waar ik vind dat hij veel erger geschoffeerd is dan nu. Daarvoor met Hans van Breukelen in die periode. Maar nogmaals, ik vind dit geen slechte keuze van Frank de Boer om en het Nederlands elftal samen. Ik denk dat het een mooie combi is.
Ja, voor wie ben je? Thuis gewoon voor de Belgen, neem ik aan.
Ik ben voor de Rode Duivels. En dat wou ik even zeggen. Jij vindt het niet zo'n goede keus van Frank. Jij vindt het wel een goede keus van Frank. Maar ze gaan toch niet winnen tegen de Rode Duivels. Dus ja.
Rode Duivels zijn over een top heen. De beste spelers zijn te oud geworden.
Dat klopt.
Volgens mij heb ik nog nooit wat gewonnen, toch?
Nee, nog nooit, dat is waar. Nee. En wanneer hebben jullie de laatste keer gewonnen? Was dat niet lang geleden?
88 nog.
Ja.
Dus als gisteren staat het in mijn geheugen.
Ja, maar jullie bij dat laatste WK toen niet doorkwamen, dat is het met zo'n team. Dan moet je wereldkampioen mee worden.
Ja, we hebben in ieder geval nog in de finale gestaan.
Ja, dat had tenminste gemogen, ja.
Waar zaten jullie nu weer? Ik weet het niet meer.
Daar is wel lekker thuis. Ja, nou fijn. Goed, de keuze is gemaakt. Er zal veel over gesproken worden de komende tijd. De criteria worden pas echt, of tenminste de successen worden pas echt volgend jaar natuurlijk afgemeten, neem ik aan.
Weet je, iedereen heeft gelijk achteraf natuurlijk. Ja. Dat is ook makkelijk, maar dat maakt voetbal ook zo leuk. Dat iedereen erover een mening mag hebben en iedereen mag erover roepen wat hij wil.
We verdienen wel jaren ons geld mee, Robert.
Hè? Heerlijk, hè?
Ja. Blijf daarmee doorgaan. Succes ook met al die andere dingen.
Zo is het.
Vrijdag 25 september. We zitten in de Sky Lounge. Doppeltjes weer bij Hilton Hotel. Naast me nog steeds natuurlijk Evie Hansen met haar boek Ergens Onderweg. Maar even naar de situatie in België. De allerlaatste nieuws bij jullie. Want wij krijgen allemaal verontrustende cijfers binnen. Dat op dit moment 547 patiënten er weer bij zijn gekomen.
Ja.
431. De IC-afdeling zit op 116 uur. Het stijgt maar door op dit moment.
Ja, hetzelfde als hier. Hè. Ik bedoel, ik denk in heel Europa is het weer ongelooflijk aan het stijgen. Dus dat is niet fijn. Maar goed, we moeten het ermee doen. Dus ons zo goed mogelijk aan de regels houden, denk ik. En proberen om te gaan met dit nieuwe normaal.
Ja. Ben je bang?
Nee, maar ik ben wel voorzichtig. Ja. Ik wil niet graag ziek worden. En ik wil vooral geen andere mensen ziek maken. Dus dat is eigenlijk gewoon je eigen verantwoordelijkheid nemen.
Ken je mensen in je naaste omgeving die getroffen zijn door corona?
Ja. Eigenlijk nu net vandaag kreeg ik een berichtje van mijn stiefmoeder. Dat mijn stiefbroer positief heeft getest. Nu, ik heb die al 6 maanden dus niet gezien.
Nee.
En toen stonden we wel even stil van... Ah ja, maar wacht, dus als Gilles is nu net getest positief op COVID-19... en dan moeten we natuurlijk die kinderen testen... want die zijn naar de school geweest. En dan zie je eigenlijk hoe snel dat zoiets zich verspreidt. Dus ja, je moet gewoon voorzichtig zijn.
Ja, 21 van de 25 regio's... hebben te veel coronabesmettingen op dit moment in Nederland. Harmen van der Veen, hartelijk welkom.
Hallo.
In dat kader heb je natuurlijk een podcastserie opgestart... met die gedachte er ook, om dat te gaan verwoorden.
Zo is dat.
In het 10 dagen in het Sint-Antonius ziekenhuis.
Ja, in Nieuwegein.
Ja.
Ik heb net even gebeld met het ziekenhuis, met de hoofdverpleging. Maarten Wieman, die ik ook in deze 10 dagen heb ontmoet. Hij geeft leiding aan de afdeling longziekte. Toen ik er was, waren er 2 COVID-patiënten. Eigenlijk een soort interbellum. Ik was daar de laatste 2 weken van augustus.
Ja.
De grote golf was achter ons en daar was iedereen nog van aan het bijkomen. Ze hingen in de touwen. Toen mocht ik daar zijn. En in die rust, het neergedaalde stof, kon ik echt rustig met ze spreken over hoe het was. Over hoe ze het nu hebben en hoe ze de toekomst zien. En nu zitten we in die toekomst eigenlijk, want nu spelen die cijfers weer op.
Ja.
En ik belde dus Maarten en ik vroeg hoe is het nu op de afdeling die mij zo bekend is. Het was 2, toen werd het 1 en nu is het 14.
Oh.
Zo.
Ja.
En dat is een hele korte tijd gebeurd, neem ik aan.
Hele korte tijd.
Ja.
Ja, om nog maar even aan te geven dat het nu is.
Ja, we het zitten is er nu middenin.
Echt, ja. En die vleugel waar ik zat, dat is D2. Dat zit heel uitgebreid in die documentaire of in de podcastserie. Dat was een omgebouwde COVID-vleugel. Dat hebben ze helemaal geïsoleerd. En iedereen liep daarin van die maanpakjes. En daar lagen alleen maar COVID-patiënten. Dat gaan ze nu anders doen. Want deze afdeling met de verplegers van de longafdeling, die zijn doodmoe.
Ja.
Nicole zit ook in mijn reportage, die kan je straks ook horen. Ik heb een klein fragmentje ook straks klaarstaan met wat quotes. Dan, daar zit een meisje in, de eerste die je hoort, die zegt precies waarom ik daar moet zijn. Waarom journalisten dit moeten weten en waarom iedereen dit moet weten. En dat doen ze niet meer. Ze gaan niet meer 1 afdeling helemaal ombouwen. Omdat deze mensen dat niet meer aankunnen. Deze verplegers zijn zo moe, die zijn nu nog aan het bijkomen. En de tweede golf komt al. Hij komt veel te snel. Dus wat ze nu hebben gedaan, wat ik net dus hoorde van Maarten... in het Sint-Antonius hebben ze nu die 14 mensen verspreid over alle afdelingen. Dus er liggen de 2 bij urologie. Er liggen de 2 bij cardiologie. Er liggen de 2 bij de longziekte.
Ik ga waarschijnlijk iets stoms vragen, maar dat voelt heel onveilig als je het mij vraagt.
Ze krijgen geïsoleerd.
Wel geïsoleerd, maar hoe geïsoleerd is dat dan, vraag ik me dan gewoon.
Heel geïsoleerd. Ik heb geprobeerd, 1 patiënt die daar lag... Dat was een meisje van 33, die lag daar maar en die bleef daar maar liggen toen ik er was. Jessica, die speelt dan ook een grote rol in de serie. Helemaal aan het eind lukt het me om bij haar te komen. Ik moet door een sluis, nog een sluis. Nou ja, die plopkap is ondenkbaar. Ik werd helemaal ingepakt, spatscherm, en toen kon ik haar pas spreken. Oh. Dat moet je zo voor je zien. Dat dan een hele afdeling.
Het is zo zwaar voor die mensen geweest. Ze moeten nu de krachten verdelen, zeg maar. Daar komt het op neer.
Anders gaat die afdeling gewoon kapot.
Ja.
En dan vallen de verplegers weg. En dan komen de patiënten binnen. En dan heb je niemand die ze kan verzorgen. Dus ze verspreiden de pijn. Zodat niet weer dezelfde mensen dezelfde zware last moeten dragen.
Ja. Zullen we eens even gaan luisteren naar wat je net schetst? Ja.
Ik denk dat het voor de buitenwereld heel lastig is om het te begrijpen. Ik denk om echt goed te beseffen wat COVID nou precies is en wat het met de mensen hier doet, dat je het zelf moet meemaken.
Ik moet eerlijk bekennen dat ook ik echt weken heb gehad dat ik een beetje bang was.
Zorg ervoor dat het niet weer zo heftig wordt. Ook al denkt iedereen, het zal wel niet. Ik weet het niet zeker en ik wil het nu meemaken dat het wel weer heftig wordt.
Ja, dat zijn slapeloze nachten letterlijk.
Ik weet alleen nog dat ik daar aankwam en kortelings daarna ben ik in slaap gebracht. En dat heeft een krappe 7 weken geduurd.
Ja, dat virus, dat is er nog. En dat gaat niet zomaar weg. En er zijn, denk ik, meer mensen dan dat ze realiseren. Die net als ik tot de risicogroep behoren.
Ik vind het belangrijk dat mensen weten hoe het hier was en nog steeds is. Het is niet weg. Er liggen hier nog steeds mensen met corona. Dus mensen moeten dat niet vergeten. Nee.
Klinkt heftig, zeg. Waren van de week deed Nederland de actie Ik doe niet meer mee. Die mensen die dat deden, die influencers, hebben dat inmiddels weer een beetje ontkracht. Hoe is het bij jullie in België, het besef en ook de serieuze kant ervan?
Ja, ik heb daar echt over nagedacht, omdat ik kreeg zelfs... Bij ons waren de maatregelen veel strenger. Hè? Ja. We hebben zelfs even een avondklok gehad om het samenscholen te beperken. Iedereen loopt altijd rond met mondkapjes. Nu moeten we het niet meer op straat doen. Dat was tot gisteren. Moesten wij eigenlijk ook verplicht gewoon op straat overal mondkapjes dragen. En ik hoorde van mijn Nederlandse vrienden en collega's dat die zeiden dat jullie nog niet op straat zijn geweest. Dat jullie er niet tegen in opstand komen. En misschien zijn Vlamingen en Belgen in het algemeen daar een beetje kalmer in.
Volgzamer.
Ja, maar pas op, wij vinden dat ook niet leuk. Hè? Nee. Ik zou ook liever niet meer meedoen.
Ik zie het aan je. Ja.
Maar dat is geen keuze. Het is niet iets opgelegd. Hè? Dit gaat hier over een virus. Dus zeggen ik doe niet meer mee is nogal moeilijk.
Maar het virus is onzichtbaar. Dat is zo minuscuul klein. Daar kan je bijna niet bang voor zijn, want je ziet het niet aankomen. En dat had ik toen ik maandenlang voor BNR door het land ging om mensen te spreken die last hadden van de maatregelen ingesteld om het virus in te dammen. Dat waren ondernemers die hun zaak dicht hadden. Dat waren sporters die niet meer het veld op konden. Dat waren kinderen die niet meer naar de klas konden. En dat was allemaal dankzij dat onzichtbare virus. En nu ik in dat ziekenhuis ben geweest.
Ja.
En ik heb dus met Jessica gesproken, die ook in deze korte reportage zit, die dus in tranen voor mij zit. Helemaal geïsoleerd, totaal. Het lijkt wel een gevangene van Guantanamo Bay, zoals zij daarbij zit. Met iedereen om haar heen, met maskers. Dat is één iemand voor wie ik het doe.
Ja.
En wat wil je ermee bereiken? Dat besef wat we toch weer aan het weg hebben is op
ik
dit moment?
Ik wil een megafoon zijn voor de artsen en voor de verpleegkundigen en voor de patiënten die deze microfoon hebben gebruikt om crying out loud. Om gewoon te zeggen, ik wil dat je me hoort. Ja. Je hoort een IC-arts die zegt, ik was daar, ik heb het meegemaakt.
Het is echt.
Ik wil dat nooit meer meemaken. En ik zat daar niet tussen. Maar omdat hij dat zo aan mij vertelt en in deze podcast krijgt hij daar de ruimte voor. Ja, hoop ik dat net alle luisteraars hetzelfde kippenvel hebben als ik toen had.
Ja, 10 dagen Sint-Antonius.
Ja, dag 2 heb ik net gepubliceerd. Dus je kan nu na 2 dagen al luisteren, er komen er nog 8.
Ja, ik heb de eerste ook gehoord en het was zeer confronterend. Ja, en ook spreekt ook wel hoop uit. Ook van, vind ik, de verpleegkundigen. Want die doen dat allemaal maar, hè.
Een jongen, 21 jaar, Romy.
Ja.
Echt, ze blies mij omver. Dat is echt ongelooflijk.
Ja. Dat is zeker de moeite waard voor ons allemaal om even te beseffen waar het allemaal om draait. Zeker ook als je ziet wat er nu nog gebeurt. Gisteren bij een voetbalwedstrijd waar iedereen staat te hossen met elkaar.
Ah, dat is rampzalig.
Ja, dat bedoel ik dus.
Dat is niet om aan te zien voor deze mensen. Dat is, en ik voel nu met ze mee. Nou ja, en ik hoop dat al die luisteraars dat dan mee. Dan zit het in je. Dan is het ook wat makkelijker om
en
het allemaal te
doen. Over wat gaat het eigenlijk? Afstand houden en af en toe een mondkapje? Moet toch lukken? Moet toch kunnen?
Ik denk het wel.
Zo is het. Harmen van der Veen, Sint-Antonius. 10 dagen. Betere podcast.
De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Droomparken en TUI. Discover your smile.
BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
Ik doe niet meer.
Ik vind het heel merkwaardig dat dit gebeurt.
En natuurlijk is een stopje met een vervolgde sluitingstijd niet het coronavirus.
Gewoon je bek houden als je er zit.
Wilfred Gené.
Friday Move, vrijdag 25 september. We zitten vandaag gewoon in de Skylands. Evi Hansen zit er nog steeds bij, gelukkig maar VVD-Kamerlid. Ridder in de Orde van Oranje Nassau. En natuurlijk Laurens Boven. En wij zitten vandaag weer kort op onze eigen DJ Thomas Robson. Met een paar nieuwe creaties, ook wat uit de oude doos, hè, zoals hij is. Zo kennen we hem. En Evi Hans heeft daar zielsoerselen, zeg je dat zo eigenlijk? Is dat goed Nederlands of niet? Zielsoerselen?
Nee, denk zielenroeselen.
Dus ja,
is dat zo?
Ik kom er niet helemaal
Maar er staat ook iets in dat hoofdstuk over moeilijke woorden gebruiken. Mensen die moeilijke woorden gebruiken om indruk te maken. En
zo ben ik. Zo
nee,
ken je me ook.
En als je dan vraagt wat ze precies bedoelen, dan merk je dat die mensen soms ook gewoon vastlopen.
Ik ga even op mijn telefoon opzoeken wat ik nou precies bedoel. Maar wat ik eigenlijk van jou wilde weten, ik zag in een van de hoofdstukken staan: jaloezie is een spiegel.
Ja.
Wat bedoel je daarmee?
Jaloezie wordt in onze maatschappij vaak gezien als iets slecht van de ene naar de andere toe, als een slechte emotie. Terwijl dat eigenlijk jaloezie een is eigenlijk een tekortkoming van jezelf. Twijfels aan jezelf als je niet tevreden bent met wie je bent. En dan lijkt het alsof een ander meer kansen krijgt, alsof een ander mooiere dingen kan doen, terwijl je eigenlijk gewoon zelf niet goed in je vel zit.
Zielenoerselen is het.
Zielenoerselen?
Dan is het goed.
En wat betekent dat?
Dan moet ik even opzoeken.
Dus het wel gebruiken, maar het...
Nou, maar het is toch dat je diepste verhalen, je geheimen, dat is toch je zielenoersel, of niet? Dat stopt me altijd in mijn gedachtegang. Is iemand in de zaal die weet wat zielenoerselen zijn? Cor, het is dan van jouw generatie, denk ik, dit woord. Nou ja, ik heb het zo wel gevonden. Je had een beetje...
Maar ja, het is wel dus een voorbeeld van woorden gebruiken waarvan je zelf niet weet wat ze exact betekenen. Ja.
Nee, je staat fiets en gefietst, maar dat snap ik ook. Nee, ik kom er zo nog wel een keer op terug. Ben je wel eens jaloers, Anne Mulder?
Ja, niet heel veel.
Nadat je gehoord hebt wat Evi heeft gezegd over het feit dat jaloezie in had waarschijnlijk.
Nee, ik heb wel eens discussies erover met mijn vrouw. Als ze met de andere man staat te praten. En dan zegt ze, Anne, je bent helemaal niet jaloers. Als een soort verwijt.
Maar jij zit goed in je vel waarschijnlijk.
Ja, dat hoop ik.
En jij dan, Lauwens?
Nou, ik ben aan het leren om het niet meer te zijn.
Maar jaloers ook op anderen, bijvoorbeeld. Op anderen hun succes, op anderen aandacht, op
ja.
Ja,
dat is... Nou ja, je hebt dat wel eens, toch? Heeft iedereen in zijn leven wel eens dat je het gevoel hebt van je moet altijd door. Hè? Je moet altijd hoger, je moet altijd iets anders.
Beter zijn.
Ook. Ja, en op een bepaald moment leer je dan dat eigenlijk helemaal niet... Daar word je ongelukkig van. Ja.
Hier is het. Dat wat zich in de ziel beweegt aan gevoelens en betrachtingen.
Kijk,
het was dus wel goed.
Ah.
Ja, ik dacht ook al. Ik denk, dat weet ik toch nog wel, of niet? Maar goed, jij hebt dus een nieuwe naam, maar je bent aan het afleren.
Ja, ik ben aan het afleren.
En hoe doe je dat, afleren, van jaloezie? Hoe werkt dat bij jou?
Ik heb op een bepaald moment geleerd dat heel veel van die dingen projectie... Je had het over een spiegel.
Ja,
dat is eigenlijk
een spiegel.
Is projectie, hè?
Ja.
Onzekerheid van jezelf. Ja.
Onzekerheid van jezelf. En je maakt jezelf wijs dat de ander dus beter is dan jij bent. Omdat die doet iets wat jij eigenlijk ook wil doen. Terwijl je zelf dat eigenlijk ook doet.
Ja.
Weet je, het gaat ook...
Maar nu je dat boek hebt geschreven, ben je het kwijt natuurlijk. Heb je zoveel meer zelfvertrouwen van gekregen.
En het is een... Ik heb een nieuwe blik op de journalistiek bij mij ontstaan. Van, er kan veel meer dan wat je zo dagelijks doet.
Dus door dat boek te schrijven. Dat je,
ja.
Nou ja, goed, dat is jouw streven ook. Steeds blijven groeien, toch? Dat is wat je zegt. Nieuwe wegen inslaan.
Het is vooral doorhebben dat het leven, net zoals de oceaan... alle mogelijkheden biedt, maar dat we die zelf vaak niet zien. Of omdat we bang zijn om te springen, omdat we niet overstag willen gaan, omdat we in een dode hoek zitten, omdat we te veel ballast meesleuren. Want dit boek, want daar hebben we het eigenlijk nog niet over gehad, hè, Wilfred.
Ik probeer het steeds erin te verweven. Ja, maar, ik weet niet of je het door hebt, maar dat doe ik er steeds tussendoor.
Ik heb een zeiltocht gemaakt over de oceaan.
Ja.
Ik kan niet zeilen. En ik heb eigenlijk het leven aan boord... heb ik eigenlijk in een soort van reisverhaal geschreven. Maar dat is telkens de metafoor voor dus dingen, de obstakels waar we opbotsen in het dagelijks leven.
Het was voor een tv-programma, voor de duidelijkheid. Dat je bekende Belgen dan een programma ging maken. In Nederland hebben ze er ook allerlei mensen voor gevraagd, maar ze zijn uiteindelijk niet doorgegaan. Ik had heel dat, ze hebben het mij ook voor gevraagd. Dat had ik echt heel graag willen doen. Want het lijkt me dat je zelf zo tegenkomt. Was dat ook zo?
Ja, absoluut. Absoluut, absoluut. Ja, heel, heel erg. En ik had dat niet verwacht, want ik reis veel. Ook voor mijn job. En ik ben eigenlijk iemand die altijd openbloeit in nieuw gezelschap, nieuwe indruk. Ik vind dat fantastisch. Nu ben ik daar zo uit mijn comfortzone getrokken, ook met het slaaptekort. Wij deden net hetzelfde. Wij moesten leren zeilen. Hè? Mm-hmm. We hadden ook geen eigen bed of zo. Dat wisselde ook. En wij draaiden shifts van 4 uur. Dus 4 uur wakker, 4 uur slapen. 4 uur wakker, 4 uur slapen. Maar als je niet kon slapen tijdens die 4 uur, ja, dan werden dat hele, hele zware dagen. Dat gebeurde ook. Dus ik ben mezelf daar heel hard tegengekomen. Ik op een gegeven moment was ik terug een meisje van 7 jaar. Ik heb echt een paniekaanval gehad 's nachts. Ik was echt super bang. En dat kleine meisje, dat was ik al heel lang niet meer tegengekomen. En dat was wel heel bijzonder om te merken.
Ja. Wat is dan bij jou de reden geweest om uit de politiek te stappen, maar toch ook weer in de politiek te blijven door in Den Haag te gewoon daar bij de gemeente te gaan werken dan, Anne?
Nou, ik was 10 jaar Kamerlid. Ja. En ik had al gezegd, na de volgende verkiezing in maart volgend jaar stop ik ermee. Dus ik was om me heen aan het kijken van wat zal ik doen. En toen kwam er in één keer een wethouderspost in Den Haag vrij. En daar heb ik gelijk op gesolliciteerd.
Oh, je hebt zelf ook gesolliciteerd?
Ja, de VVD-fractie in de gemeenteraad van Den Haag had de hele sollicitatieprocedure. En ik was zelf raadslid geweest in Den Haag van 2002 tot 2010. Dus toen heb ik de stad, met plezier.
Dan hoef je ook niet te verhuizen, begrijp ik eruit?
Nee, ik woon al 25 jaar in Den Haag. Ja. Dus ik was met veel plezier raadslid. Allerlei dingen gedaan met passie. Bijvoorbeeld woonoverlast aanpakken, verkrotte panden in Den Haag, een foto maken en dan aan de wethouder vragen van, kan dat eens even opgeknapt worden? Nou, nu ben ik ook weer op de fiets in Den Haag.
En je bent wel een beetje klaar met die landelijke politiek. Wat is het laatste nieuws uit Den Haag? Het grote Den Haag, zeg maar, als het gaat om de landelijke politiek?
Nou, dat het helemaal misgaat met de corona. Daar heb je het net met Harmen uitgebreid over gehad.
Ja, we hebben het net binnengekregen. Dat schrik je.
Mark Rutte die heeft een persconferentie gehouden. Ja. En
snelle extra maatregelen in de 3 grootste steden, lees ik ook. Klopt
maandag
dat?
Maandag komende. Ja, het was een beetje, ik vond het een wat verwarrende persconferentie. Ze gaan weer terug naar hun structuur met elke zoveel dagen een persconferentie. Elke 2 weken een debat, OMT-adviezen. De hele rattenplan komt weer terug. Maar ik vond hem nu niet helemaal helder. Want dan zegt hij van ja, landelijk blijven de landelijke regels gewoon gelden. En dan noemde hij er een paar op. Maar ik had het gevoel van, noemt hij nou alles, weet je. Dus het was niet helemaal een helder gestructureerd verhaal.
Hij maakte een warrige indruk.
Het werd een beetje een Belgisch verhaal, als ik het zo hoor.
Nou ja, in ieder geval, kijk.
Dan gaat het heel ver meteen.
Ook de aankondiging dat er dus maandag in de 3 grote steden iets gaat veranderen. Ja, dan zitten we dus heel het weekend, jij bent wethouder in Den Haag. Iedereen moet zich nu op iets voorbereiden, maar we hebben geen idee op wat. Wat gebeurt er dan maandag in Den Haag, in Amsterdam?
Heb je enig idee, Anne?
Ik weet dat er een, zoals Laurens zegt, volgens mij komt er een persconferentie, maar wat er precies wordt gezegd, dat weet ik niet.
En jij moet hem houden, zei Laurens het ook als wethouder.
Het zijn de ministers, hè?
Nee, maar de lokale maatregelen worden dan weer door de gemeentes gepresenteerd. Dat ging trouwens vorige week ook mis. Dan hadden we ook in allerlei steden gemeentelijke maatregelen. Ik had allemaal vrienden van me, die wilden dan gisteren de AT5 aan. Van waar zie ik dan de Amsterdamse maatregelen? Nou, er was persconferentie vanuit Amsterdam. Dus die hele structuur met die regionale maatregelen, dat werkt nog niet helemaal goed.
Maar helemaal niet.
Stroperig, verwarrend.
Maar wat zegt dit, Anne, over het moment waar we in zitten? Dat we het ook allemaal niet meer weten, ook de mensen die de leiding hebben?
Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat het een kantelmoment kan zijn. Ik hoorde de heer Van Dissel, inmiddels bekende Nederlander, zeggen, er komt een tweede golf. En dan moet je je op voorbereiden.
Hij is er al.
Dus dan moet je extra maatregelen nemen. Anders kom je weer in die, misschien in die lockdown van maart, april. Dat wil je ook niet. Dus dat wil je voor zijn. Dus je moet er tijdig bij zijn.
Ze hebben op dit moment...
Wat zeg je nou eigenlijk precies? Want wat houdt dat dan in? Ik bedoel, dit is volkomen niet zeggend tot nu toe, wat je hebt gezegd. Maar wat houdt dat dan in?
Ik ga natuurlijk niet over het coronabeleid. Daar gaat het kabinet over en de burgemeesters. Maar
Je zegt, we moeten ons voorbereiden. Ja, dat snap ik ook. Ik bedoel, dat snapt mijn dochter ook nog wel. Maar wat houdt dat in?
Ja, ik weet niet wat de maatregelen zijn, maar het zal... Nee, ik weet niet welke er komen, maar ik weet wel dat het kabinet er alles aan zal doen om te zorgen dat we niet weer totaal dicht moeten en dat je die piek voor wil zijn, want anders krijg je IC-bedden, IC-afdelingen die weer helemaal vol liggen.
Hier laatst ook nog was. Ja, ze lopen er steeds 2 weken achter. 2 weken te laat nemen ze de beslissingen. Herken je daar iets in of zeg je onzin? Nou, dat is weer Baudet en voet uit. Dat weet ik niet. Ik vraag het aan
Mark Rutte heeft wel eens gezegd, wij nemen 100% besluiten met 50% kennis. Dus je moet in een...
Ja, maar de conclusie na de afgelopen weken, Anne, is, en dat is niet jouw portefeuille, dat ik wel, dat het niet 50% kennis is. Het lijkt veel minder te zijn, als je het zo hoort.
Ja, het
gaat om 20-50% kennis.
Dat maakt het toch moeilijker, want je wil het land niet op slot gooien onnodig, maar je wil wel zorgen dat je dat virus indampt. En die balans daartussen, daar gaat het om.
Ik heb Diederik Gommers bij Jinek, die zei, we leren elke dag nog meer bij van het virus. Dan denk je, na een maand of 6 zouden ze toch wel iets meer moeten weten. Maar...
Ja, nee, ik heb ook het
toch?
Nee, helemaal niet. Nee, dat vind ik zo gek. Dit is een virus. Dus dat staat buiten ons om. En we moeten eens leren beseffen dat wij daar als mens eigenlijk helemaal niks over te zeggen hebben. En wij kunnen dat zo goed mogelijk
bestuderen.
Maar zelfs
knappe koppen als Diederik Gommers niet dus.
Inderdaad, het is een virus. Daar hebben wij nu eens geen controle over. En dat vinden wij als mensen zeer moeilijk om te aanvaarden.
Ja, ik heb het idee dat Mark Rutte op dit moment erg zoekt, want hij heeft in zijn woordgebruik heeft hij nog steeds dezelfde woorden als een maand of wat geleden. Afstand houden, handen wassen, al dat soort zaken. Maar ja, het lijkt niet te werken, het slaat niet meer aan. Als mensen in Tilburg gewoon massaal de straat op gaan en een feest gaan vieren. Als de mensen in de kroegen er schijt aan lijken te hebben. Er moet iets komen. Er moet een soort van oplossing komen. En hij zoekt naar iets wat anders is dan een algehele lockdown. En hoopt dat mensen regels gaan naleven die hij simpel noemt, maar volgens mij in de praktijk veel ingewikkelder zijn dan ze in zijn hoofd zijn.
Dan zitten we nog met een ander fenomeen. We hebben dus volgend jaar verkiezingen. En de VVD lag op een gegeven moment een straatlengte voor in de verkiezingen. Die had het allemaal goed gedaan. Nu komt er een tweede test. In hoeverre wordt er dan meegedacht over het feit dat straks die verkiezingen ook een rol kunnen gaan spelen in de beslissingen die worden genomen? Want je ziet al, werd het afstand genomen onderling. Hè? Hugo de Jonge en Rutte, iedereen nam al wat afstand van elkaar. Gaat dat een rol spelen, denk je? In de beslissingen die genomen gaan worden?
Die verkiezingen gaan denk ik door, hè? Want die voorbereidingen zijn getroffen dat je anderhalve meter kan houden.
Hoe partijen zich gaan opstellen enzovoort.
Ja, je merkt aan de ene kant wel dat langzaam de campagne begint.
Juist.
Aan de andere kant, een premier Rutte en ook Hugo de Jonge hebben gewoon te zorgen voor het landsbelang. Dus daar moet je geen politieke spelletjes over spelen. Deze coronacrisis is gewoon te groot voor politieke spelletjes.
Maar waarom werd van de week Hugo de Jonge ontlast van zijn taken? Tenminste, dat er wat van hem afgenomen. Waarom was dat?
Nou, omdat ze nu daar drie ministers hebben. En die portefeuilleverdeling die is natuurlijk ooit bedacht, maar niet bedacht voor een crisis. Niet bedacht voor een epidemie. En eigenlijk zat de epidemiebestrijding bij Bruno Bruins. Nee, maar die viel flauw. Toen kwam Martin Verrein. Toen nam Hugo de Jonge een hoop over. Maar dat is een beetje een rommeltje geworden hoe ze die portefeuille intern hebben verdeeld.
Het werd ook te zwaar voor Hugo de Jonge. Daar kwam het op neer.
Hij moest natuurlijk te veel.
Oh, je zit er schudden met je over.
Ja, kijk, ik ben zelf woordvoerder zorg geweest. En de portefeuille van minister de Jonge is heel groot. Hè. Dat gaat over ziekenhuiszorg, gaat over 20 miljard. Medicijnen, 5 miljard. Het gaat om een hele grote bedrag in de zorg. 80 miljard. Dat is eigenlijk al heel veel voor één minister. En dan komt er ook nog corona bij. Dus ik begrijp heel goed dat je zegt, minister de Jonge die doet corona, want die portefeuille zorg is zo groot. De minister staat ook heel vaak in de Kamer, ook nog voor andere onderwerpen dan corona. Dus ik begrijp heel goed dat je Hugo de Jonge ontlast. En zeker als je ziet dat Bruno Bruins achter een spreekgestoel in elkaar stort, dan is dat heel logisch.
Ja. Misschien gaat het niet eens zozeer of hij nou oververmoeid is of niet. Weet je, hij moet zich gewoon concentreren op één klus.
Maar het is niet zo dat in het kader van de verkiezingen minder impopulaire maatregelen worden genomen om voor de kiezer nog steeds het gevoel te houden van wij doen het goed voor jou. Snap je wat ik bedoel of niet?
Nee.
Nou, het feit is dat ik die verwijdering al een beetje zie tussen de mensen die allemaal in het kabinet zitten, omdat ze in hun achterhoofd bezig zijn met die verkiezingen.
Ja, maar dat is wel zo.
Tuurlijk.
Ja. Je ziet, waar we heel veel grapjes over maken in Den Haag, is dat Mark Rutte, die spreekt nooit over Hugo de Jonge als de minister van Volksgezondheid. Hij zegt altijd Hugo. Dus ik ben de premier en dat is mijn Hugo. Zelf zo erg dat het in het debat.
Alles zit weer te lachen nu.
Ja, maar kijk, Mark is heel informeel. Die gebruikt bij iedereen de voornaam. Mark, Hugo. Ja, bij mij zegt hij niet meneer Mulder, hoor. Hij zegt gewoon ander.
In de plenaire zaal?
Ja, dat is een totale informalisering. Dat doet hij heel vaak. Ik probeer nog altijd via de voorzitter te spreken, maar het gaat allemaal direct.
Maar kunnen wij een beetje rustig gaan slapen, Anne, met dit kabinet? Met wat er nu op dit moment gebeurt? Met de mensen die ons door deze crisis moeten leiden?
Dan gaat u rustig slapen. Zijn natuurlijk de famous last words één dag voor het begin van de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Ja. Dus dat moet je nooit zeggen.
Nee, dat denk ik ook niet. Nee, maar toch even, mogen wij als burger dat vertrouwen hebben?
Ik denk dat dit kabinet er alles aan doet om dat coronavirus te beperken. Ja, maar daar heeft de burger ook zelf verantwoordelijkheid in. Hè? Ik heb zelf bijvoorbeeld Prinsjesdag laten schieten. Want ik denk, ik ga niet met 250 mensen in één zaal zitten. Ja, moet je niet doen als het niet nodig is. Dus je moet ook een beetje je verantwoordelijkheid nemen. Niet feesten gaan geven in je huis. Als je weet dat besmettingen kan veroorzaken.
Wie zit dat te knikken?
Ja, ik vind het zo mooi dat jullie zitten te praten over jullie kabinet en jullie regering. Of jullie goed kunnen slapen. Ja, je kan goed slapen, want wij hebben zelfs geen regering.
Ja, maar dat is vaak het beste voor België.
En wij moeten er ook mee doen.
Nee, maar dat is jullie beste
economie. Al een jaar geen regering, toch, in België?
Ja, zeker. Ja. We gaan stilaan af op ons record van, hoeveel was het? 544 dagen of zo.
Dus de beste periodes uit de Belgische geschiedenis, toch? In economie enzovoort, toen er geen regering was, toch?
Ja, dat is nu wel wat minder, helaas. Ja. Maar,
ik hoorde ook dat de formatie was stilgelegd omdat er iemand corona had van het formatieteam.
Ah ja, dat kan ook. Ja. Dat heb ik zo niet gevolgd. Maar het is wel natuurlijk, het is de dingen waarover jullie spreken en dat de ministers niet duidelijk genoeg zijn en dat de maatregelen niet duidelijk zijn, dat is bij ons even goed. En ik denk dat het zeer uitdagend is om in deze dagen in de politiek te zitten. Want wat je ook zegt, als je heel streng bent, dan is het niet goed. Ben je te laks, is het niet goed. En eigenlijk wil iedereen maar terug naar hoe het vroeger was. Maar dat gaat niet, want wij zitten in een virus. Dus ik denk dat het ook die politici, ik geef ze.
Ze zijn niet te benijden, zou Ruud Gullit zeggen.
En ze zijn, En in dit geval heeft dit nadeel absoluut geen voordeel.
Kijk nou, het is gewoon al een metafoor die er achteraan komt uit de voetballerij. Dat is knap hoor. Zeker weten. Hoe kijk je op die 10 jaar terug eigenlijk, Anne? Als je mag samenvatten.
Ja, met veel plezier. Kamerlid is een fantastische baan. En waar ik heel
heel ook blij als je aan Renske Leijten denkt, of valt dat mee?
Ja, dat is een dingetje aan het worden, he, met Renske Leijten.
Ja. Ja,
Renske Leijten, die zitten eigenlijk 10 jaar al met elkaar in dezelfde commissies. Ja. En dat leidde tot alle discussies. En toen ik deze week afscheid nam zei Kamervoorzitter, mevrouw riep daar ook iets over. En ik zei tegen Renske van, ja, ze ging trouwen. Ik zeg, nou, ik wist niet dat jij ja kon zeggen.
Okay.
Want ze zegt altijd nee. Maar voor de rest, Renske Leijten, ik vind haar, af en toe hebben we discussie, maar ze is zeer gepassioneerd. En ik vind haar een heel goed SP-Kamerlid. Dus daar is geen mis.
Maar met een positief gevoel?
Ja, met een positief gevoel. Ik ben blij, hè. We hebben 10 jaar lang hele moeilijke maatregelen genomen. Bezuinigingen. Bij ons in de fractie telde je op een gegeven moment niet meer mee als je niet was uitgefloten wegens een bezuiniging. Mm. Maar daardoor hebben we nu wel een buffer om die coronacrisis financieel op te lossen. We hebben een buffer dat we uit kunnen geven, niet hoeven te bezuinigen. En daar ben ik heel blij mee.
Maar word je daarom wethouder Financiën in Den Haag? Dat je zo houdt van het bezuinigen? Want
die stad is toch failliet, of niet?
Die gaat failliet. Alle grote steden die gaan naar artikel 12.
Nou, dat is niet helemaal waar. Net in het nieuwsitem vlak hiervoor zat een discussie over de gemeentes dat die graag gecompenseerd willen worden voor de taken die ze krijgen van het Rijk. Nou, dat is heel belangrijk dat grote steden worden gecompenseerd. Maar het is waar wat Laurens zegt. Het is financieel heel moeilijk.
Het probleem is dat de Rijksoverheid die geeft geld uit als water. Hè? Die leent onbekende hoeveelheden miljarden euro's. En dat is allemaal geen enkel probleem. Maar de gemeentes mogen dat niet. De gemeentebegrotingen moeten bij wet sluitend zijn. Nou, ook de gemeentes hebben natuurlijk veel minder inkomsten nu in de corona. Dus die hebben nu het probleem dat hun begrotingen allemaal in het rood gaan. En dan dreigt dus artikel 12. Dat betekent dat je onder curatele van het Rijk wordt gesteld. Mm. Het enige wat je dan kan doen is hard bezuinigen op bijvoorbeeld de publieke voorzieningen. De gemeentereiniging en al die andere dingen. En de OZB omhoog gooien. Dat is het enige wat een gemeente kan doen. Dus jou wacht een heel vervelend aantal jaar daar.
Nou, er zijn een paar dingen. Het is waar, door de coronacrisis lopen de inkomsten van de gemeentes terug. Minder parkeerbelastingen. In Den Haag hebben we een trammaatschappij, minder mensen in het openbaar vervoer, minder dividend. En tegelijkertijd wil je ook niet bezuinigen of de belastingen verhogen, omdat je juist stabiel wil zijn. En je wil ook solidair zijn, dus je wil de grote effecten, sociaal-economisch, van corona wil je opvangen in de stad. En die discussie hebben we nu in de Haagse, het Haagse college van burgemeester en wethouders.
Voel je het nog mooi trouwens, je kreeg die ridder in de orde van Oranje Nassau. Dat wilde dus ook nog even refereren aan het feit dat jij erbij was in Srebrenica met Dutchbed. Dat hij je daarvoor bedankte. Deed
klopt,
je dat wat?
Klopt. Ik heb 25 jaar geleden in Srebrenica gezeten als dienstplichtig militair. Ik kwam daarover op televisie een paar weken geleden. Was een hele emotionele uitzending, ook voor mezelf. Dat deed me wel wat met Geert Wilders.
Ja.
Ja.
Ik begrijp ook dat mensen een voorstel hebben gedaan om een speciaal monument voor in Den Haag neer te gaan zetten. Klopt dat?
Ja, klopt. De bedoeling is dat het Nationaal Herdenkingsmonument voor Srebrenica in Den Haag komt. Nou, dat lijkt me heel goed. Den Haag is de stad van vrede en recht. We hebben het Joegoslavië-tribunaal. Nou, dat past heel goed bij een Srebrenica-monument.
Ja, en als Mladic dan nog steeds alles ontkent, wat doet je dan met jou?
Ja, dat raakt me. Maar hij heeft levenslang lang gekregen. Hij woont vlak bij mij in de buurt. 2 straten verder zit hij in de Scheveningse gevangenis.
Ja.
Dus als ik er langs rijd, soms moet ik, denk ik, toch gerechtigheid. Want hij heeft levenslang gekregen.
Ja. Nou, veel succes daar in Den Haag dan ook.
Dank. Wat ik heb er veel zin in.
Wat zou je de huidige politici nog mee willen geven in deze zo lastige tijd? Met een beetje knipoog en de humor die jou altijd kenmerkte dan.
Een beetje ontspannen kan nooit kwaad in de politiek. Dat je er een beetje om kan blijven lachen, ook met de SP.
Dat is ook het motto bij jullie thuis, toch? Toen je moeder heel ziek was met borstkanker, werden er gewoon grappen gemaakt, toch?
Tuurlijk. Ja, zij kwam bij mij thuis met 2 flessen champagne. Ze zei, ik heb goed nieuws en slecht nieuws. Het slechte nieuws was heel slecht nieuws. Had uitgezaaide botkanker. Ik zeg, was dat een goede nieuws? Ah, we hebben een nieuwe auto gekocht. En het jaar dat erop volgde met kerstmis, zeiden we, alleen mama, drink nog een glaasje. Het is misschien het laatste.
Dat kon gewoon, er werd gelachen dan ook.
Tuurlijk, je moet kunnen lachen met miserie. Zelfs door er nog een schepje bovenop te doen. Dat verlicht alles, dat verlucht alles. En als je met dingen kan lachen, dan kan je er ook om huilen. Dan kan je ook open praten over alles wat je tegenzit. En ik denk dat dat heel belangrijk is.
Ja, mooie laatste woorden toch, Anne?
Ja, wil je nog iets toevoegen?
Maar heel succes. Nee.
Ik zie hier een fles champagne op tafel staan.
Ja, dat is omdat ik gebleven ben.
Misschien mag jij ze meenemen om zich al moed in te drinken.
Ja, ik vind alles goed.
Ja?
Nee, dat is niet netjes. Ja, en ik heb hem cadeau gekregen.
Omdat je blij voor mijn BNR?
Nou, ik ga nu de ochtendshow bij Veronica doen. En eigenlijk was de voorwaarde dat ik moest stoppen met BNR. Maar ik heb gezegd dat ik echt absoluut BNR wilde blijven doen. En daar zijn ze blij mee.
En daar zijn wij zo blij mee. Dat...
Ja, klaarblijkelijk. Ja. Ja, het is ook het enige wat ze me konden bieden.
Koekjes heb je ook. Een doosje koekjes.
En de koekjes er ook nog bij, inderdaad. Ja. Anne, heel veel succes, hè?
Dank.
Oké, groetjes. Ja, oké.
The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Droomparken en TUI. Discover your smile.
BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
Is dit nou de dijk die de tweede golf gaat breken?
Ja, dat is een goede vraag.
De tweede lockdown heeft echt rampzalige effecten voor de samenleving.
Een soort Don Roosje arrangement.
Wilfred Gené.
Na zijn afscheid van de politiek zagen we voormalig D66-Kamerlid Boris van Ham in de musical Siske de Rat en de tv-serie Smeres, waar deze week een debuutsingle. Opstaan! Opstaan! En jij niet, Cor. Blijf jij maar zitten. Cor is helemaal los. Ik heb goed timing natuurlijk wanneer hij stopt. Oh, hij gaat nu stoppen, denk ik, hè? Ja, hè? 25 september, daar zijn we vandaag alweer bij aangekomen. Friday Move, Skylands, Doppeltree bij Hilton Hotel. Dit duurde wel heel lang, hè, Thomas? Maar dat maakt verder niet uit. Hè? Iedereen zijn vak. Boris van Ham, welkom.
Dankjewel.
Ja, we hebben elkaar natuurlijk van de week ook gesproken, maar dat was voor een ander station. Dus ik doe net alsof je nog niet gesproken hebt deze week.
Je weet nog niks.
Nee, ik weet niet wie je bent eigenlijk ook.
Nee.
Een Kamerlid, een voormalig Kamerlid. Nee, zonder gekheid. Je hebt natuurlijk al een aantal dingen gedaan. Je hebt ook, dat ontdekte ik van de week, de opleiding in Maastricht gedaan, hè, toneelschool.
Ja, ik ben eigenlijk heel vaak, als ik dan iets speel, dan wordt er gezegd, ja, een oud Kamerlid, politicus, die gaat iets in de kunsten doen.
Ja.
Maar eigenlijk is het omgekeerd. Ik ben opgeleid op de Toneelacademie in Maastricht. Ook een paar jaar gespeeld. Toen ook bij een jongerenorganisatie actief. De Jonge Democraten, voorzitter van geweest. En toen ben ik op mijn 28e Tweede Kamerlid geworden. Maar ik heb echt vrienden die ik de afgelopen jaren ook weer heb getroffen op het toneel. Die zeiden van ja, maar jij was altijd de acteur. En dan ging je opeens de politiek in. En nou ben je gewoon weer wat je eigenlijk bent, acteur. Ja. Dus,
nou ja, in de politiek ben je ook een acteur, toch? Eigenlijk.
Ja, ja,
zijn ze allemaal.
Heb ik precies, een beetje wel. Maar
ja, toch?
Moet je wel goed kunnen spelen.
Ja.
Maar na de Kamer heb ik natuurlijk heel veel dingen gedaan. Ik doe ook veel dingen in het bedrijfsleven, ben bestuurder in de zorg. Maar ik ben ook acteur. En daarom is een van de dingen die ik nu heb gedaan, namelijk een cd maken, is voor mij, voor anderen kan ik me heel goed voorstellen te zeggen, wat doet hij nou weer? Maar voor mij is het eigenlijk iets wat ik altijd al wilde doen. En nu doe ik het.
Ja. En voor de duidelijkheid, je komt toch niet zomaar op de toneelacademie? Daar moet je dan audities voor doen en dan moet je wel wat kunnen enzovoort.
In het 400, toen ik auditie deed, waren er 400 mensen die auditie deden. Het was toen 21, 20 jaar was ik toen. En daar zijn er 40 van aangenomen. En er zijn er maar 9 door naar het tweede jaar gegaan. Dus dat is echt een soort enorme race. Ja.
Ik herken zijn verhaal wel. Ik heb conservatorium gedaan, jazz. En zangeres. En dan ben ik, ik heb dus altijd gezongen en het was altijd opgetreden. Mijn vrienden kennen mij als zangeres, zingend. Ben ik voor televisie gaan werken, presenteren, radio. En dit jaar ben ik begonnen in een musical, Mamma Mia.
Oh,
en
echt?
Toen zei
daar heb ik ook nog auditie voor gedaan. Maar in Nederland.
Ja, in Vlaanderen. Ja. Ja. En toen zei iedereen ook van, ga jij nu zingen? En toen zei ik van, ja, voor jullie lijkt dat gek, maar ik heb altijd een beetje geacteerd en gezongen en opgetreden. Dus voor mij is dat niet zo gek.
Nee.
Dus voor mij voelt dat normaal. Maar dus ja, mensen kennen je van iets anders en vinden het heel moeilijk om je uit een hokje te halen. Dat is zo. Ze stoppen jou liever in een hokje en dan dat kennen we. En als je dan iets anders gaat doen, dat vinden mensen moeilijk. En ik denk dat er soms ook wel een beetje jaloezie bij zit.
Ja, of gewoon dat je.
Ja, dat is een spiegel, hè, die jaloezie. Dat hebben we net besproken. Dus
misschien wel. Maar het is ook, ik las ook ergens op internet van, ja, dat is een carrière-switch. Maar dat is het niet. En het is ook niet ten opzichte van iets anders, wat ik iets anders ga laten. Ik doe het gewoon allemaal. Dus ik noem mezelf eigenlijk een beetje liefkozend een lapjeskat. En er is nu weer een lapje bij.
Ja. Boris de lapjeskat, dat klinkt wel lekker. Als je
Boris
het zo zegt.
Is een mooie naam.
Ja, Boris, dat is een mooie
naam. We hadden het er van de week over, dat kan ik me niet meer herinneren. Maar toen heb je me wel uitgelegd dat het niet direct een coronalied is. Toch? Toch niet, hè?
Nee, het is het begint vrij somber. Behoorlijk somber. Echt een soort cacophonie, optelsom van alle ellende die je kan overkomen. Zowel persoonlijk, maar ook maatschappelijk. En daarna uiteindelijk eigenlijk heel positief. Maar dat heb ik 5 jaar geleden al een keer geschreven in de trein van Duitsland naar Nederland. Ik moest daarvoor werk zijn. En toen, ik weet niet precies wat voor soort moed ik was, waarschijnlijk niet zo'n positieve. En heb dat toen geschreven.
Je was net afgewezen voor een auditie of zo? Of?
Nee. Ik denk dat toen net een relatie uit was of zoiets. Maar
kan ook gebeuren.
Dat kan zeker ook gebeuren. En toen heb ik dit geschreven, maar meer een beetje de omvang van ellende, zeg maar, wil ik daarin verwoorden. Maar ook de uitkomst daarvan. En toen wij het hebben opgenomen, dat is ook al vorig jaar in november geweest. We waren van plan om dat midden maart uit te gaan brengen. En toen brak corona uit. Toen dacht van nou, laten we maar even wachten met, want er komt een heel album uit. Dat is nu niet het moment. Daarnaast had ik het ook nog heel druk met de bestuurlijke dingen die ik
in de zorg.
Ja. Onder andere in de zorg. Dus ik dacht, nou, dat is nu niet gepast. Maar ja, die corona houdt maar aan. En ik dacht, ja, laten we dan nu toch maar uitbrengen. We hebben de clip overigens, die al heel goed bekeken wordt op YouTube... Die hebben we wel in coronatijd opgenomen. Dus dat hebben we wel de afgelopen maanden gedaan. En dat is een beetje een dystopische, hele sombere... en uiteindelijk heel positieve clip geworden. Maar het heeft eigenlijk niks met corona te maken. Terwijl heel veel woorden, heel veel zinnetjes... denk je echt van, nou, dat kan haast niet over corona.
Mensen zitten te popelen, Boris. We hebben hem van de week helemaal gedraaid op Veronica. Daar moest je wel even de tijd voor nemen. Dat is een vrij lang nummer.
Ja,
is
bijna 5 minuten, ja.
Ja, daar hebben we hier helaas geen tijd voor. Maar even de zangeres hier in het gezelschap, die kan het gelijk beoordelen. Even de voice is het nu. Daar gaan we. Opstaan.
Laten we gaan zingen. Zingen in een hele grote kring. Met het gras tussen ons in. En de wilde plannen. Laten we gaan dansen. Dansen totdat heel de aarde beeft. Zodat iedereen beleeft dat we alles kunnen.
Nou, Evie.
Ja, ik moet al eigenlijk meteen beginnen met mijn excuses aan te bieden. Want deze week was ik te gast bij Jinek.
En ja, daar ben ik behoorlijk afgezeken door...
Door mij, onder andere.
Door hoe heet ze ook, Kenny Dolfer.
Nee, ja, maar ik moet dus ook mijn excuses aanbieden. Want wij zaten daar en jouw filmpje wordt aangekondigd... als de man, de politici die ging zingen.
Die zo nodig iets moest doen.
En wij komen... alleen maar recht in het refrein waar jij zingt... we zitten samen in een kring met de asbak middenin en een fles...
dat is het negatieve deel, ja.
Whisky, en dan stopte het ook. En dan, ja, we zaten... Ja, dus dat was de sfeer. En dus vroegen ze, ja, wat vind je ervan? Want dat ben jij niet gehoord. En ik zei ook van, ja, maar ik had verwacht met een fles gin... En jij zei met de whisky middenin. En toen zei ik van ja, als je dan toch ben aan het rijmen. Maar. Uh-huh. Ik vind dat niet zo niet zo sympathiek van mezelf. Want toen ik daar straks jouw liedje beluisterde... en ik had niet door dat jij dezelfde was als ze in Jinek liet te horen... begon het en ik denk, ah, dat is wel een tof lied... want er zit iets strijdvaardig in. En toen kwam ik aan het refrein en ik dacht, die man zingt goed. En toen kwam ik aan het refrein en toen herkende ik het... en toen dacht ik, damn, ik was fout... En ik vind het niet sympathiek dat ik commentaar heb gegeven. Ja. Ook omdat ik weet, omdat ik zelf zing, hoe gevoelig dat ligt als je een nummer schrijft en als je daar je hart en ziel in legt. En ik ging dan zomaar eventjes iets grappigs zeggen op wat was het, 10 seconden song. Dus sorry daarvoor. Ik vind nog altijd dat in niet rijmt op whisky. Maar ik vind het nummer nu wel beter. En ik vind het niet meer als correct dat ik mij hier oprecht voor excuseer. Ik vind dat niet sympathiek van mezelf.
Oh, nou ja, wat lief. Ik had me dat helemaal niet gerealiseerd. Dat jij er ook inderdaad bij
zat. Shit, dan had ik het niet moeten zeggen.
Ik heb eigenlijk heel veel goede reacties gekregen. Ik heb ontzettend... Het wordt gek genoeg, terwijl het echt een afwijkend nummer is.
Had het over Shaffy. Het is een beetje Shaffy-achtig.
Absoluut. Ja.
Ja, dat is het ook. Het is ook een beetje goede doel. Althans, dat was mijn associatie ook wel toen ik het aan het schrijven was. Dat Henk Westbroek en zo, die hebben ook een van die hele sterke power nummers ook wel gemaakt. Dus ik ben gevormd door alle soorten muziek die ik in de jaren 80, 90 heb gehoord. Maar wat ik het leuk aan vind, is dat mensen dat het eigenlijk een heel atypisch nummer is. Want het is heel lang. En het is eigenlijk ook niet... Er zit ook een break in de muziek. Het is eigenlijk een soort van heel verhaal. Maar dat het eigenlijk gek genoeg toch best wel veel gedraaid wordt. En ik krijg er over het algemeen hele goede reacties op. Maar je moet het wel helemaal horen. Want als je maar één deel hoort, dan krijg je het verhaal niet mee. Maar het is gewoon echt een verhaal. En heel atypisch. En misschien daardoor
staat het wel aan. Even grote Boris. Want Evie heeft uiteindelijk toch gekozen om dit boek te schrijven. Ergens onderweg. Dat heeft ze een aantal jaren over moeten doen. Om uiteindelijk de vorm te vinden die ze wilde hebben. Waarom heb jij hier zo lang over moeten doen om dit ook te durven? Om te doen, zeg maar.
Ja, goede vraag eigenlijk. Ik denk dat het toch de schroom is om weer iets nieuws te doen. Ik ben nu 47 en ik heb een paar jaar geleden gedacht, 2 jaar geleden, toen ik van plan was om dit te gaan doen. Over 40 jaar ben ik dood. Als ik het nu niet doe, komt het er niet meer van. Dus nu doen.
Springen.
Komt het ook door de gekke tijd waarin we zijn dat mensen steeds meer gaan beseffen, laten we er alsjeblieft alles uithalen? Of speelt dat helemaal niet mee?
Nou, ik denk dat als je veel mensen om je heen aan het verliezen bent. Of
het is gewoon een midlife crisis, hè? Ja, dat moet ook niet flauw zijn.
Dan heb ik liever een leuke cd.
Daarom.
Dan weer een rode auto erbij.
Of een andere vrouw.
hebt. Nee, of een man, in mijn geval. Ja.
Maar het voelt goed. Het voelt goed.
Dat het... Ja, dit blijft. Ik heb ook de clips geproduceerd om even het zakelijk te maken bij BNR. En daar heb ik ook wel een kick van gekregen om te produceren. Dus ja, volgende week gaat het album in première in de movies met allerlei clips. En het produceren daarvan, het zingen, het ook creatief blijven zijn. Dat gaat naast
energie,
alle natuurlijke dingen doen.
Energie.
Dat willen we doen in het leven, toch? Energie.
Ja, lekker man.
Zeker.
Succes daarmee.
Dankjewel.
Goed dat je er was. Vrijdag 25 september. We gaan alweer richting het einde. Het gaat zo verschrikkelijk snel, Evie, vandaag. Het is niet te geloven allemaal.
Ja.
Evie, je boek, Ergens Onderweg. Het moet er volgens jou ook een soort bevalling, een soort kindje zijn geweest, dit neem ik aan, toch?
Ja, misschien wel. Ja, kindje.
Ja, nee, maar zo kan het ook voelen.
Maar ik heb twee echte kinderen en dat is toch ook nog iets anders. Maar het is wel zo. Weet je wat het is? Als je een televisieprogramma maakt, je maakt iets, het is klaar en volgende week iets nieuws.
Maar je noemt het een soort McDonald's wat je maakte tot nu toe, toch?
Ja, dat klopt. Ja.
Het had niet de voldoening die je zocht.
Nee, maar was wel heel lekker en populair.
Ja, dat is ook belangrijk, maar het is ook fijner om iets met meer gevoel en diepte.
Dat voel ik ook. Ik denk dat jij dat misschien ook wel herkent.
Ja, dat herken ik absoluut inderdaad.
Dus,
daarom wilde ik dit ook blijven doen. Ik maak er wel grappen over. Maar dit is, vind ik, misschien wat het leukste programma wat ik maak. Weet je wel? Want hier kan ik veel meer in kwijt. Ja. Alhoewel, die andere programma's natuurlijk ook. Maar dat zit meer in een format, zeg maar. Dit gaat alle kanten op.
Ja, dus. En als ze dit van jou zouden afpakken, dan zou je misschien ook niet gelukkig zijn in die andere programma's.
Nee, dat denk ik dus ook. Nee. Dat heb ik ook als argument aangevoerd.
Dus, ook wel goed bij mij. En de
maar dit is jouw caviar, zeg maar.
Caviar, dat weet ik niet. Ik denk dat de laatste reeks die ik heb gemaakt, Help Mijn Borsten Staan Online, over de gevaren van social media, dat ik dat wel, daar ben ik ook echt heel trots op. Maar dat is televisie, dat ken ik. En nu heb ik een boek geschreven, dat ken ik niet. En dat vind ik enorm spannend. Maar ja, als je niks doet, dan gebeurt er ook niks in het leven. Hè?
Zo is het. Stilstaan levert niks op. Dat is achteruitgang, hebben ze gezegd.
Ik denk trouwens dat dit een heel leuk boek voor jou zou zijn. Dat
ik ga hem ook lezen, absoluut. Ik heb een stuk zal zitten kijken. En, dat hoop je toch ook, dat mensen met een lach ernaar kijken en een soort herkenning. En dat gevoel
dat
moet eruit komen,
is
toch?
Het helemaal. Ja, herkenning van jezelf dan. En af en toe eens glimlachen. En misschien er ook wel iets van opsteken. In die zin dat we allemaal hetzelfde meemaken onderweg. Hè. Pijn, verdriet, verlies, leuke dingen, ambitie. En misschien werpt het, dat hoop ik een beetje, werpt het een ander licht op hoe je kijkt naar bepaalde dingen in je leven.
Ken je er iets van?
Ik zit zeer ingespannen te luisteren, omdat het grote verschil natuurlijk tussen een boek en een televisieprogramma of een radioprogramma, hoe goed je je best ook doet, maar dat hebben we allemaal, die ervaring heb ik allemaal. Ik heb jaren documentaires gemaakt. Dan ben je een jaar of anderhalf of twee jaar bezig met één film. En dan wordt die uitgezonden en is klaar. Ja. Is vergeten. En dan komt er misschien nog een aardig recensietje of iemand is boos. Ja. En misschien dat je een prijs wint. En dat is het einde verhaal. Ja. Terwijl zo'n boek, dat is iets heel anders. Dat is, als het ware,
wie schrijft,
die blijft. Die blijft.
Ah, ja, maar dat is echt is er weer eentje, hoor.
Dus ik kan me dit verhaal zo goed voorstellen hoe anders dat voelt. Dat is echt zo.
Ja,
dus,
maar met televisie vind ik ook van, ik maak iets, of radio, je maakt iets, je hebt een gesprek, het is afgerond en er komt iets nieuw. En inderdaad, je hebt misschien...
Weet jij een week later nog precies hoe dat gesprek ging en waar het over ging?
Nee. Precies. In dat boek
ik bedoel
wel,
maar.
Maar bij een boek, dat breng je uit. En dat is het dan ook. En dan moet dat zijn eigen leven leiden. Ja, en dat wordt op andere momenten gelezen door verschillende mensen. Ja. Dat is nog iets anders dan een televisie of radio.
Totaal anders.
Maar dat is fijn, spannend.
Ja, maar had je ooit de droom om door te breken in Amerika eigenlijk? Of heb je dat als kind nooit gehad? Dat hebben heel veel mensen, maar...
Jawel, ik ben dat nog altijd van plan. Maar ik wacht daarmee tot mijn 50, denk ik. En dan ga ik het eens in Amerika.
Maar is dit het Amerika waar je zou willen doorbreken?
Nee, helemaal niet. Nee, maar dat is ook zoiets. Ik denk, wij zijn opgegroeid met de Hollywoodfilms en dat Amerika de grote droom was of zo. Misschien zit dat er nog ergens in, maar ik vind Nederland en België ook heel mooi al.
Ja, toch?
Toch?
Ja, toch?
Binnen een radio te gast zijn naast jou, Wilfred. Nou ja.
Spatscherm ertussen, hartstikke goed. Ja, Bernard.
Wilfred.
Als wij nu naar Amerika kijken, krijg je toch een beetje onheimisch gevoel. Nu
ja, dat begrijp ik. Ik wil je nog even feliciteren met je nieuwe gig in de ochtend.
Dank je wel.
Als presentator.
Ja.
Ik had het al gezegd, maar ik wil het nog een keer gezegd
Dat heb je bij deze gedaan.
Ik vind het fantastisch.
Oh.
Amerika, dat gebeurt natuurlijk.
Nee, maar als een president zegt dat hij niet kan garanderen dat hij de macht overdraagt na de verkiezingen, dat is toch heel raar.
Dat is heel raar. En het raarste is misschien, maar daar hebben we het wel eens meer over. Het gaat ook over ons. Ja. Wij praten daar nu over met z'n drieën. Mm-hmm. En hier in, onder het publiek wordt daar ook...
Ja, Cor heeft het er vaak over.
Ja. Nou, er zijn veel mensen hier die daarmee bezig zijn. Er zijn fijne, vaste luisteraars die hier altijd komen. En die heel veel hiermee bezig zijn.
Of maar enige luisteraars.
Ik bedoel maar... Wij geven dat verhaal een enorme boost. Terwijl hij zegt natuurlijk iets krankzinnigs.
Ja.
Want het 22e amendement van de grondwet is heel duidelijk. In het jaar na verkiezingen, op 20 januari om 12 uur 's middags... eindigt het presidentschap van de Verenigde Staten. Mm-hmm. Altijd. Ook als je hebt gewonnen, dan begint weer een nieuwe. Maar het oude eindigt nog steeds. Ja. Dus of hij nou wint of Joe Biden wint... Op 20 januari om 12 uur 's middags is hij op dat moment geen president van de Verenigde Staten. Nee. Kan hij wel roepen, ja, dat aanvaard ik niet of zoiets. Maar het staat gewoon in de grondwet. Dus ja, daar kan hij niks aan doen.
En het is toch tamelijk bizar. Het is inmiddels weer ontkend, begreep ik, door een woordvoerder.
En het belangrijkste signaal kwam misschien van Mitch McConnell. Dat is de leider van de Republikeinen in de Senaat. En eigenlijk de belangrijkste stem in die partij. Die zei meteen, er komt een ordentelijke overdracht van macht. Want dit is zo zit onze democratie in elkaar. Mm. Dus het is helemaal niet zo dat... Maar hij roept die dingen. En ik zeg, Trump is Trump, dus die doet die dingen.
Ja,
en
die
het
roept
is,
wel mee,
het is,
hè?
Het is ook provocatie. Ja. Het is ook, in alle eerlijkheid, een beetje ook zijn soort van humor. Het is ook een beetje bedoeld als grap.
Ja?
Ja, tuurlijk.
Nu maar om te lachen
het is, nou ja, maar het is, een beetje, het is een beetje zoals, weet ik veel... Ik zal maar zeggen, Derksen en Gené met elkaar grappen maken.
Ja. Ken je die?
En dan,
welke grapjes?
Ja. Nee, maar ik bedoel wat. Zo werkt het toch. Het is echt een beetje dat beeld.
Ja. Slechte humor eigenlijk.
Hij roept
een hele slechte grap. Ja.
Hij roept dingen en daar ontstaat discussie over. En dat wordt dan op zichzelf een heel item, maar het is eigenlijk niks. En daar zie je heel goed in.
Storm in een glas water.
Storm in een glas water. Ja. En, maar
ze voelt het ook.
Niettemin zijn er heel veel mensen die bang zijn over... de uitslag. Want de verkiezingen zijn op de derde. Iedereen is het er nu wel over eens dat we op de vierde geen uitslag hebben.
Nee, dat is kansloos.
Want vanwege de toestanden met de posterijen... Ja. En elk district zal hertelling worden geëist. En er komen processen. En dat gaat naar het Hoge Rechtshof. En er gebeuren allerlei dingen. Dus het gaat weken duren. En die verwarring die wordt door Trump van tevoren... Ja, als het ware, ja, opgestookt.
Ja.
Hij zegt het nu al.
Hij gebruikt het eigenlijk al bij een mogelijke nederlaag, een hele kleine, dan kan hij het gaan gebruiken.
Ja, dan kan hij het gaan gebruiken.
En hoe is het met de polls in de belangrijkste staten?
Ja, dat is interessant. Kijk, in het algeheel loopt Biden nog steeds voor op Trump.
Mm-hmm.
En ook wel redelijk. Alleen, in Amerika zijn de verkiezingen gaat altijd maar over 5 of 6 of 7 staten. De rest staat nu al vast.
Ja.
Dus de uitslag is bijna klaar. Op die paar staten na, en daar gaat het nu net om... dat heette dan de Battle States. En daar is het heel spannend, want daar staat Biden in een paar nog steeds voor... maar met te weinig.
Mm.
Want volgens de statistiek moet je minstens... moet het verschil minstens 6% zijn. Want de foutmarge is plus of minus 3%.
En dan krijg je straks die debatten, en dan is hij het haasje natuurlijk.
En dat is het leuke. Aanstaande dinsdag is het eerste debat. Daar kijken we natuurlijk allemaal naar uit. En
Sleepy, die gaat het hartstikke zwaar krijgen.
Nee, maar dat is nu de vraag is hoe die dat doet. Hè? Want als je 4 jaar geleden herinnert, Hillary en Trump... dat waren leuke debatten. En zij deed echt haar best en ze kwam er goed uit. Maar hij ook. Hij zei fantastische dingen. Op een bepaald moment zegt Hillary... ja, wat gebeurt er nou, weet ik veel, als jij president bent... of iemand stelt die vraag. En hij zegt, dan ga jij, wijzend op Hillary, de bak in.
Ja.
Dat was een geweldige en de applaus. Mensen vonden dat een prachtig moment. De vraag is of Joe Biden dat soort dingen durft en kan tegen Donald Trump. Als hij dat kan en durft, heeft hij best een kans.
Maar dan moet hij eigenlijk afstappen van zijn eigen stijl.
Dan moet Biden.
En dat is gevaarlijk.
Dat is gevaarlijk.
Als dat mislukt.
En voor Trump is dit. Trump is een straatvechter. Dus bij hem komt dit allemaal natuurlijk zo naar boven borrelen. Hij hoeft er geen moeite voor te doen. Dat komt zo uit.
Ja.
En bij Biden, die moet dat oefenen. Die is nu ook aan het oefenen met een enorm team, zijn ze dit allemaal aan het voorbereiden.
Ja, maar het is wel wat Evie zegt. Hij oefent op iets waar hij eigenlijk niet goed in is.
Nee.
Je moet mensen altijd beter maken waar ze goed in zijn.
Ja, dat is waar. Maar dat is nu helemaal zo. En je moet hem ook niet afschrijven. Dat vind ik ook te makkelijk. Iedereen roept de oud slap mannetje.
Nee, nee, nee. nee.
Je moet hem de trap op en af zien vliegen, joh. Dat is,
ja, daar ben je jaloers op, hoor ik.
Ja, hoor, daar ben ik jaloers op. Dat kan hij beter dan die dikke, zwetende Trump.
Nee, maar ik vind, ik denk dat hij absoluut meer capabel is om de president van Amerika te zijn dan Trump. Maar of hij het gaat halen tegen Trump...
Nee. Maar daar zijn we het allemaal over eens. Die kans is buitengewoon gering. Alleen, het wordt dinsdagnacht... wel heel spannend, hoor. Want dan kun je voor het eerst zien of hij kan hij kan wat
we al die tijd in die garage gezeten. En nu moet hij eruit. Ja, dan moet hij eruit natuurlijk.
Al die tijd in die kelder. Ja. En dan moet hij laten zien wat hij waard is.
Ja, dat wordt spannend.
En het wordt ook de eerste keer dat mensen kijken. Hè, want dat is ook iets...
Verder interesseert ze niet
in de laatste 30 seconden die ik eigenlijk niet meer heb. Hoeveel mensen kijken er naar CNN?
Dat heb je vorige keer verteld. Dat waren helemaal niet veel.
1,4%. Hoeveel kijken er naar MSNBC? 2%. Hoeveel kijken er naar Fox News? 3,5%.
Ja, dat zijn er niet veel, nee.
Nee, er zijn 248 miljoen volwassenen in Amerika. Daar kijkt dus niemand.
Nee.
Dus de meeste mensen zien deze twee mensen... aanstaande dinsdag voor het eerst samen. En dan gaan ze beslissen.
Kunnen we het in Nederland ergens, waar kunnen we het zien? Welke zender?
Ik neem aan, maar weet niet zeker, dat de NPO het live uitzet. En anders CNN.
Oké.
Ja.
Lekker. Nou, we hebben volgende week weer contact erover. Dus spreken we elkaar weer.
Lekker maar.
Oké, tot dan. Ja.
BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
Ik doe niet meer.
Ik vind het heel merkwaardig dat dit gebeurt. En natuurlijk is een stopje met een vervroegde sluitingstijd niet het coronavirus. Gewoon je bek houden als je er zit.
Wilfred Gené.
Nina en Elise starten in 2011 de foodblog Chick Lost Food. Inmiddels uitgroeid tot de grootste en meest populaire. Wat gebeurt hier? Jongens, een grapperhausje, pas nou op. Grapperhaus. Levensgevaarlijk wat hier gebeurt allemaal. Maar het gebeurde, ik zeg u thuis gewoon, wat mag ik zeggen? Het gebeurde op afstand, Evie, hè?
Ik heb niet gezien wat er gebeurde. Er was zo'n chaos. Iedereen vloog elkaar om de nek, begon te tongen. Het zweet spatte hier alle kanten uit.
Jongen zeg. Kort en tongen. Heb je wat met eten? Ja, ieder mens heeft wat met eten, anders ga je dood. Maar iets specifieks of niet?
Ja, ik ben een enorme fan van HelloFresh. Voilà.
Echt waar?
Ja, ik vind dat zeer handig. Omdat dat aan huis geleverd wordt. Ik hoef niet te kiezen, ik hoef er niet over na te denken. En ik heb dan het gevoel dat ik ook echt aan het koken ben. En dat je alles weer vanaf nul maakt. En ik heb het gevoel dat heel veel mensen tegenwoordig... en dus ik was ook zo... wegens tijdgebrek snel iets uit de supermarkt neemt... en dan weet je eigenlijk niet wat erin zit. En je denkt, het is vegetarische lasagne... dus ik neem het maar mee, want dat is gezond. En dan weet je eigenlijk niet dat het vol met vetten en zouten en suikers zit... die helemaal niet nodig zijn. En dan ga je thuis gewoon simpel een vegetarische lasagne maken... en dan merk je dat dat niet moeilijk is, dat je dat super voedzaam kan maken. Dus.
Ja, je kijkt vooral Nina de Bruin nu aan. Hè? Je raakt mij een beetje kwijt, want ik denk, die gozer heeft toch geen flauw idee waar dit over
gaat. Maar kook jij soms?
Ik kook zo nu en dan. In het weekend maak ik altijd wraps. Mexicaans kook ik altijd.
Oké. En dan snijd je groentjes?
Nou ja, ik maak er alles bij. Alles erop en eraan.
Zoals?
Nee, we eten bijna elke dag broccoli, bloemkool. Heel veel groente eten we elke dag.
Maar dan met die wraps?
Nee, die wraps is met paprika, met kip, met saus, met guacamole, dat soort dingen allemaal.
Okay.
Avocado erbij, heerlijk man. Oh, dat is zo lekker allemaal. En mijn vrouw zit ook heel erg in dat gebeuren, vullen of voeden. Maar dit is Chick's Lost Food. Spreek ik daar goed uit, Nina, of niet?
Chick's Love Food.
Waarom staat hij dan? Hier staat los namelijk.
Ja,
ik
klopt helemaal doen.
Niet.
Nee.
Het is gewoon een typfout, is dat?
Het is u vergeven, Wilfred. Kom maar.
Ja, ik had gisteren druk, dus ik typte met snel waarschijnlijk. En dan kwam het dan waarschijnlijk door. Je doet dit met Elise Groepen.
Ja, Elise Groepen.
En die kon niet vandaag?
Nee, die kan er niet bij zijn, helaas. Nee. Klopt.
Is er nog een specifieke reden voor?
Die zit in een quarantaine op het moment.
Ah ja.
O, jee.
Ja, zoals heel veel mensen.
Nieuwe realiteit?
Ja, nieuwe realiteit. Dat zeg je heel goed.
Maar ze is niet ziek, of?
Nee, ze is niet ziek.
Oh, gelukkig.
Nee, het gaat heel goed met haar. En ze zit aan de radio gekluisterd op dit moment.
Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja, want je gaat natuurlijk een ontzettend positief verhaal vertellen over Chick's Love Food.
Zeker.
En zo klinkt hij ook veel beter. Chick's Love Food.
Maar
klinkt, ja, dan
ik heb het boek hier het vast. Ik heb er net in mogen bladeren.
Ja.
Ja, en het is, ik moet zeggen, het is een dik boek. Er staan 150 gerechten in.
Ja, zeker.
En het is een mooi boek.
Dank je wel.
Mooie foto's.
Maar nu komt het, of niet?
Nee. Het leuke is... Dus alle handelingen die je moet doen, ik zie er maximum 8 staan of zo. Het lijkt me heel eenvoudig en duidelijk uitgelegd.
Ja, dat zeg je helemaal goed. Chick's Love Food staat voor makkelijk en weinig ingrediënten.
Voilà.
Klopt.
Terwijl toch iedereen...
Dus dat is, eigenlijk is het voor mannen gemaakt.
Ook voor mannen. Ja. Doe slow food, zeker.
Ik heb altijd een beetje bang gehad van mijn oven. Of van een oven te gebruiken.
Want?
Dat weet ik niet. Dat leek mij altijd zo ingewikkeld.
Oh.
Ja, stom,
ja.
Hè?
Ja.
Nee. Een oven is het makkelijkste wat je kan doen.
Ja. Ja, juist. Je kunt in 10 minuten een gerecht maken. Je zet het in de oven. En je gaat nog even je mail wegwerken of de speelgoedzooi van je kinderen opruimen. En ondertussen doet die oven het werk.
Maar mijn ovenangst ovenangst. Herken je dat? Is dat de reden waarom je dit hebt gemaakt?
Nee, en ik persoonlijk herken dat niet. Maar ik hoor het wel veel vaker. Mensen denken, allemaal knopjes, welke standen moet je dan? Whatever, ik gooi het wel in een pan. Dan snap ik tenminste hoe het moet. Maar... iedere oven is makkelijk, echt waar.
Sorry.
Zet je eroverheen.
Wilfried is hier ook aanwezig.
Oh, sorry, goedenavond.
Hey, leuk dat je er bent, Evie. Hartstikke goed. 9e boek alweer.
Ja,
hoeveel zijn er van de vorige verkocht?
Van de vorige bijna 50.000.
Wow. In totaal, die 8 boeken, zeg maar? Of van elk boek?
Al die 8 boeken bij elkaar wel bijna 300.000.
Zo, wat is het geheim van jullie succes, Nina?
Wilfred, het geheim van ons succes is makkelijke recepten... met weinig ingrediënten voor iedere dag. Echt voor je dagelijkse inspiratie. Juist voor mensen die het druk hebben. Misschien een gezin hebben tot laat werken. En dan niet naar de supermarkt rennen. Zoals Evie zei. Voor een kant-en-klaar lasagne. Waar eigenlijk heel veel zout en suiker in zit. Maar gewoon met dus maar 5 of 6 ingrediënten. Een gezond avondmaal op tafel zetten.
Ja, en Elise, zou die hier nog iets van toegevoegd hebben? Of zou die dit exact hetzelfde antwoord hebben gegeven?
Die zou exact hetzelfde antwoord hebben gegeven.
Want jullie zijn
zeker.
Close samen? Want jullie
ja,
zijn
we
samen?
Zijn close. Ja.
Jullie kennen elkaar al lang?
We kennen elkaar een jaar of 12, 13. Wij kennen elkaar van onze studie in Rotterdam.
Journalistiek?
Ja, Erasmus Universiteit al daar. En ik woonde daar in een appartement en er kwam een kamer vrij. En ik vroeg Elise, wil je bij me komen wonen? En dat deed ze. Oh. En toen werden we huisgenootjes.
En toen zijn jullie samen beginnen koken?
Yes.
Is het echt zo gegaan?
Ja, het is echt zo gegaan. We ontdekten elkaars passie voor koken en eten. Ja, we waren altijd samen aan het kokkerellen. En toen zeiden we op een gegeven moment, we gaan gewoon... dit lekker op een blog vastleggen.
En dat gaat als een tierenlier.
Ja.
1,3 miljoen unieke bezoekers per maand.
Ja, dat klopt
wel. Wat vind ik er allemaal op de blog?
Recepten. Iedere dag een nieuw recept. Soms 2. Met weinig ingrediënten. En af en toe ondersteund door een video. Dus een filmpje. Ja, dus dat, koken, eten, dat vind je daar voor iedere dag.
Nou, als je nu zo lang al samenwerkt, hè, hoe gaat jullie onderlinge samenwerking? Hoe zou je dat willen omschrijven? Ja, wie is de dominantste van jullie twee? Of wie is in de lead?
We zijn niet per se dat er... Het is niet zo dat er iemand in de lead is, maar we vullen elkaar wel goed aan. Ja.
Want jij bent vegetarisch?
Ja, dat vlak vullen we elkaar ook goed aan.
Zij niet?
Nee.
Ah ja.
Dus onze boeken zijn ook niet vegetarisch, maar voor iedereen wat. Vlees, vis, vega, alles.
Maar er zijn natuurlijk zo belachelijk veel van die kookboeken. Wat onderscheidt zich dan? Dat gemak, is dat het belangrijkste?
Ja, het is echt het gemak. Wij maken ook niet mooie koffietafelboeken. Het zijn, als jouw Chick Slow Food boeker vies uitziet met vlekken en ezelsoren... dat hebben we het liefst. Je moet ze gewoon iedere dag erbij kunnen pakken. Wij zijn juist voor mensen die misschien niet heel culinair onderlegd zijn... juist
voor dummies, zeg maar.
Voor dummies. Wij zijn zeker voor dummies, ja.
En je kan ook een hotdogschotel maken, zie
ik. Je kan zeker een hotdogschotel maken.
Dat is iets anders, wel met de worst van een hotdog, maar niet met het broodje.
Nee, wij doen het, je hebt hem voor je. Wij doen het ook met zuurkool, maar dan met aardappelschijfjes.
En alles in de oven?
Dit boek wel. Dit boek is 100% oven.
Dus alles, vlees, alles in die oven?
Alles.
Oké, duidelijk.
Maar jullie verzinnen toch niet al die recepten zelf, neem ik aan?
Nou, toch zeker wel.
Echt waar?
Ja, we hebben natuurlijk een team.
Ja, hoe groot is dat team dan?
Met z'n 10 zijn we. Een team van 10. Allemaal chicks. Mannen die, ik weet niet, die mogen solliciteren, maar dat doen ze nooit. Dus we hebben alleen maar vrouwen op de redactie.
Als ze het zouden doen, zouden ze er wel in mogen dan?
Uiteraard.
Ja, ik bedoel op de redactie dan, hè, voor de duidelijkheid. Nee, sorry, ik versprak me. Ja. Nee, maar ik zit ook in het andere programma.
Ik negeer gewoon deze.
Ik zit al op het niveau van 8:30 zit ik al. Het is verschrikkelijk dit, ja. Ik moet even die modus zien te vinden.
Verkeerde
programma, hoor. Heb ik weer. Ja. Nee, maar dat zou je zou ze wel uitnodigen.
Ja, zeker. Ja.
Wat zou dat niet een andere touch kunnen geven qua smaken en qua recepten?
Ja, misschien wel. Aan de andere kant, we komen wat vrouwelijk over. Chicks Love Food. Ons logo heeft ook een hartje erin en zo. Maar stiekem zijn er echt wel heel veel mannen die inmiddels onze recepten weten te vinden. Zeker. Juist wat jij net al zegt, door dat simpel en makkelijk.
Hey, dat simpele spreekt mij enorm aan. Ja. Ik bedoel, ik kan wel een klein beetje koken. Volgens mijn vrouw is het altijd wel goed, volgens de kinderen. Maar ik ben niet zo van de spannende variaties erop, weet je wel. Als ik eenmaal denk, dit vinden ze lekker, dan maak ik het ook elke week op die manier.
Nou, dat is toch ook prima. Ja. Alleen, er is heel veel variatie mogelijk.
Maar ondertussen, je doet dat heel simpel over, maar jullie gebruiken allerlei data. Jullie zijn eigenlijk alles een beetje aan het berekenen, bij wijze van, toch?
Ja, ja. Ja, bent goed ingelicht, dat klopt. Wij werken data-driven eigenlijk. Wij doen niet meer op gevoel van, hey, ik vind zoete aardappel heel erg lekker, dus ik zet morgen een zoete aardappelrecept online. Wij houden heel nauwkeurig in de gaten wat onze volgers bekijken en klikken. En op basis daarvan maken we nieuwe recepten. Dus als wij zien dat bijvoorbeeld een zoete aardappelstampot met walnoot het onwijs goed doet, dan maken we de maand op een zoete aardappelstampot met cashewnoot.
Wat is zo'n vrucht die het nu heel goed doet? Avocado?
Ja, maar avocado is wel een blijvertje, inderdaad. Ja, dat zeg je goed.
En
ja.
Zoete aardappel ook, hè?
Ook nog steeds. Een havermout, geen vrucht. Maar dat
havermout?
Ja, joh, dat blijft gewoon helemaal een ding.
De bom, ja? Havermout?
Ja. Ja. Ja.
En wel, wat is uit? Wat was 10 jaar geleden meer in dan nu?
Goede vraag.
Banaan of zo?
Nou, wij bakken nog steeds vrij veel met bananenbaksels. En dat gaat nog steeds ook wel echt goed.
Oké. Okay.
Ik kan er nu gewoon naartoe gaan als ik wil straks. Chicks Love Food. Dan kan ik gewoon naartoe.
Chickslovefood.com.
Hoeft niet allemaal lidmaatschappen en dat soort dingen.
Mag. Je kunt ook gratis lid worden. Dan kun je je favoriete recepten opslaan. Helemaal
gratis
leuk.
Gratis lid worden?
Uiteraard.
Ja?
Ja.
Zo.
Ja, dat is betrekkelijk.
Die gaat een wereld voor mij open op dit moment, Nina.
Chickslovefood.com, Instagram, YouTube. Alle kanalen erbij. Ik zou zeggen,
maar dat boek, daar wordt wel voor betaald, neem ik aan, toch? Dat je niet denkt, dat boek neem ik zo mee. Nee, wat moet dat boek kosten in de winkel?
€34.
Zo. Ja. Maar het is ook een dikke jongen.
Een super dik boek.
Ja.
En ik bedoel, daar doe je ook echt super lang mee, hè?
Ja. Toch? Zit je nou je kleren dicht te doen opeens?
Nee, ja, ik zit die dicht te doen, inderdaad. Ja.
Nee, dat zien we
het koelt af.
Het wordt laat. Wilfried, het wordt laat.
Ja. Ik merk ook dat mijn niveau als een gek omlaag gaat. Maar wel een goed verhaal dit trouwens, Nina.
Nou, dankjewel.
Denk je dat je vriendin Elise nog wat toe had willen voegen? Of zeg je wel van, nou, we zijn er wel?
Ik denk dat Elise het een heel mooi verhaal ook vindt.
Ja.
En dat het leuk is om te vertellen dat de Overbijbel dus een editie is dat binnen een andere serie past. De Bijbelserie. We hebben onze eigen uitgeverij. CLF Media heet dat. Daar geven wij al onze boeken uit.
Mm-hmm.
Dit is een uitstapje naar een andere uitgeverij.
Oeh, spannend.
Ja. Voor een keertje.
Ja.
Nou,
maar voor een keer,
trots op onze eigen boeken. Maar we doen het dus allebei.
Oké. Okay. Nou, doe de hartelijk goed aan Elise.
Ga ik doen.
Ja, werk met sterkte daar in quarantaine. En ook succes natuurlijk met de Chicks Love Food.
Helemaal
maar dat
goed.
Gaat volgens mij wel lukken, denk ik zo, hè?
Ja, denk ik ook. Okay. Dankjewel.
Tot ziens.
Tot ziens.
De absolute slotfase alweer van deze uitzending van de Friday Move. Vrijdag 25 september. We zitten in de Sky Lounge. Dobbeltje bij Hilton Hotel. Evie Hansen, ergens onderweg, is mijn co-host van vandaag. En in een van die stukken in dat boek schrijf je zelf: ik neem mezelf niet al te serieus en daar mag best om gelachen worden.
Ja, want ik moet ook altijd, ik denk altijd als mensen zelf zeggen: ik neem me niet serieus, dan denk ik altijd, yeah, right. Dus ik weet al, als je zelf zegt: ik neem me niet serieus, dan lachen mensen daarom. En dat is ook prima.
Ja.
Ja,
en toch denk je dat je jezelf niet serieus neemt, stiekem, diep in je hart.
Ik denk dat het heel gezond is om jezelf niet te serieus te nemen. Ja. Ja. Ken jij mensen die zichzelf heel serieus nemen?
Veel te veel.
Ja.
In ons vak met name ook.
En zijn dat aangename mensen?
Nee, over het algemeen niet.
Nee.
Kijk, als je gaat denken dat dit iets voorstelt wat wij doen.
Ja.
Dat stelt, nou, wij zijn luchthavenplaatsen, meer doen wij niet, toch?
Nee, dat is waar. Wij creëren luchtkastelen. Ja.
En als je dan denkt dat dat iets voorstelt, Dan ben je het volgens mij een beetje aan het kwijtraken. Wim Kieft, dat is een collega van mij, die zegt altijd: vroeg of laat gaan mensen te veel in zichzelf geloven en dan gaat het mis.
Dat is mooi.
Ja.
Ja.
En dat inzicht heb jij gekregen toen je op die boot zat.
Wow.
Toen zag je jezelf opeens als een klein meisje, kwetsbaar.
Dat heeft niet veel te maken met: ik neem mezelf niet te serieus, want dat
nee,
deed
je
sowieso.
Je ziet jezelf dan opeens. Je gaat
dat
echt naar jezelf kijken.
Nee, maar dat is wel, als je zo een tocht maakt op de oceaan, je hebt geen bereik, hè, je hebt geen contact, je ziet niks, want midden op de oceaan zie je ook dus geen vogels.
Nee.
Geen vliegtuigen, geen helikopters, niks. Alleen die vlakte. En dan heb je eigenlijk heel veel tijd om na te denken en dan kan je letterlijk jezelf zien zitten op dat kleine bootje. En de wereld is heel veel ver weg. En het is wel een aanrader om te proberen om dat punt eens te bereiken dat je echt een overzicht hebt over je eigen leven en ziet hoe klein je bent. Je bent een korreltje zout in de wereld. Hè. Meer is het eigenlijk niet. En ja, je moet je tijd zo fijn mogelijk spenderen en zo weinig mogelijk giftige ballast meenemen.
Maar er is dus eigenlijk een Evie van voor die reis en een Evie van na die reis.
Ja, alhoewel, die Evie van na die reis, ik was wel al begonnen 4 jaar geleden met een andere koers te geven aan mijn leven. Zoals jij er straks zei van McDonald's-programma's.
Ja.
Wou ik toch iets meer programma's maken die er iets toe deden. Of waar ik een heel klein steentje in het water kon verleggen. En die lijn ben ik meer en meer aan het doortrekken. Ook omdat ik minder angst heb om te leven. In plaats van iets niet te doen omdat ik bang ben om te falen, doe ik iets omdat ik zin heb omdat het misschien kan slagen.
En gebruik daarbij de metaforen. Een dode vis is een dode vis.
Ja, dat is wel een mooie. Een dode vis is een dode vis. Kijk, er was een lijkzak aan boord, Wilfred, tijdens die reis. Dat wisten wij natuurlijk niet. Maar nee. Als er iemand van ons zou komen te gaan, dan moest je die persoon in een lijkzak stoppen en overboord hangen en die dan meesleuren. En op een gegeven moment hadden we dat gesprek, was best wel heftig, met alle crew, van wat gaat er gebeuren als ik sterf nu aan boord. En toen zei de kapitein mij van, weet je, als ik sterf, laat mij dan gaan. Gooi mij overboord, neem mij vooral niet mee als ballast. En dat is de metafoor die ik ook maak in het boek. Uiteindelijk nemen wij vaak heel veel ballast mee. Dingen die dood zijn, ik zal maar iets zeggen, een relatie die dood is, een vriendschap die is afgelopen, werk dat voorbij is. Laat dat los, gooi dat overboord. Probeer niet meer te checken of het er nog zwemt. Want het is een dode vis. Neem dat niet mee als ballast. Laat dat gaan. Soms moet je iets overboord gooien en dat laten varen en zelf verder gaan.
Want en dan overstag gaan, een nieuwe koers in.
Dat zou kunnen, maar in dit geval is een dode vis een dode vis. En daar kan je niks aan veranderen. Die moet je gewoon overboord gooien en laten gaan.
Ja, dat is een mooie metafoor.
Dank je wel.
Ja.
Daarover gaat het boek dus.
Het gaat over jou ook.
Het gaat over de metaforen. Een levensreis en een zeilreis in elkaar gecombineerd.
Maar we krijgen een andere Evie Hansen door te zien?
Ja, het ben ik. Dit is mij op een schoteltje. Dus veel succes ermee.
Ja, maar is dat fijn om jezelf zo bloot te geven?
Ja, maar dat vind ik gek, omdat je zou wel merken als je het leest, het is zeer herkenbaar. Dus mensen zeggen wel, ja, het is openhartig, maar langs de andere kant is het voor iedereen herkenbaar. Dus mijn verhaal is niet zoveel anders als jouw verhaal, als het verhaal van de mensen die nu luisteren, als de mensen in de zaal. Dus dan kan je dat openhartig noemen, of je kan het gewoon heel eerlijk noemen.
Zo is het. En wat nu?
Wat nu? Nu ga ik mijn mondkapje aandoen, mijn handen ontsmetten en ik ga op de trein ver weg van iedereen rustig naar huis rijden.
Op weg naar België? Ja. En ook op weg naar nieuwe dromen? Nieuwe doelen?
Nee, ik ga naar mijn thuisbasis waar ik het allergelukkigst ben van allemaal, mijn gezin.
Oké, okay. Dan wens ik je veel geluk en plezier.
Dankjewel dat ik hier mocht zijn en succes met jouw verdere carrière.
Ja, dat zeg ik ook tegen jou, Evie. Dankjewel en we komen elkaar vast weer tegen.
Oké, dankjewel Wilfried. Ja.
Ergens onderweg, wie zal het zeggen wat dat betreft. Volgende week zijn we er weer, zitten we hier weer in de Sky Lounge. Ik zou zo graag willen zeggen, kom grote getallen langs. Maar ja, dan moet je echt door een hele strakke selectieprocedure enzovoort. En ja, die kun je ingaan als je zou willen. Maar ik zou zeggen, probeer het gewoon. Tot volgende week.
Ik doe niet meer.
Ik vind het heel merkwaardig dat dit gebeurt.
Zelfs de overheid zegt, dat past niet in ons huidige denkpatroon.
Testen duurt veel te lang.
En toen heeft één ondernemer, die zei spontaan, oh, ik bied dit.
Gewoon je bek houden als je er zit.
Ik doe niet meer mee.
Free the people.
Bek houden als je er zit. Bek houden als je er zit.
Het punt is dat ING heel veel moeite heeft om zijn landenorganisaties goed onder controle te houden.
We zien dat het aantal besmettingen neemt. Erg veel toe.
Mm-hmm. Ik vrees dat die mondkapjes een beetje een symbooldossier zijn geworden.
En ik denk dat als in ieder geval één maatregel van belang is, is het natuurlijk toch communicatie.
En daar maak ik me in de Kamer ook sterk voor.
Kijk, we zijn nu bezig wel met een soort, ja, ik noem het maar een beetje een trappertje. Weet je.
Het is één grote ellende geweest met Boris Boombekker.
Nu zitten we in een tweede golf. Verandert dat de situatie voor u? Hebben we dan toch meer miljarden nodig?
Ja, dat is een goede vraag.
Ik doe het.
Dus dit is echt wel een moment om te zeggen, we doen een stap extra.
Een tweede lockdown heeft echt rampzalige effecten voor de samenleving.
Een soort Don Roosje arrangement.
Daar is geen goed woord over te zeggen. En dan kom je voor de afweging te staan van, ga je ingrijpen?
Rek, hou als je er zit.
Dus dan is toch een beetje het vermoeden van, is dit een soort Pools nationalisme?
En ik wil hier echt uitspreken dat ik dat betreur. Ik realiseer me dat en ik betreur dat.
Goed nieuws en slecht nieuws, dat zal elkaar blijven afwisselen, denk ik, de komende maanden. Zoals ook in de afgelopen maanden.
Is dit nou de dijk die de tweede golf gaat breken?
Ja, dat is een goede vraag.
There is no mandatory quotas for relocation. In no circumstances.
Kijk, je hebt heel veel vaste lasten en die gaan gewoon door.
En natuurlijk is een stopje met een vervroegde sluitingstijd niet het coronavirus.
Ik doe niet meer.
De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Droomparken. Droomparken, je perfecte vakantie of een eigen tweede huis.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.